Goedenavond allemaal. Welkom op de gemeenteraad van november. We starten zoals gewoonlijk met het voorleggen, met het vragenuurtje wil ik zeggen, voor het publiek. En er zijn geen verontschuldigingen, ik heb geen verontschuldigingen ontvangen. Dus kunnen we overgaan naar het eerste punt van de raad en dat is het voorleggen van de notulen van de gemeenteraadszitting van 20 oktober 2025. En ik heb er een... Sven die wil tussenkomen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Beste collega's, meneer de voorzitter, meneer de algemeen directeur, ik benoem jullie twee ook expliciet, omdat u beiden zeer erg aanbelangt wat ik nu ga zeggen en ik jullie ook beiden nog zal vernoemen. Graag kom ik terug op de discussie en de bespreking van vorige gemeenteraad aangaande het nieuwe schoolreglement. De meesten zullen het zich nog herinneren. Het ging om versies van documenten en al dan niet wijzigingen van bijlagen, zonder dat wij als raadsleden hiervan op de hoogte gesteld waren. Mijn muis is weg, ja. Als schets, ik had het schoolreglement, het document eindigen op DEF, van definitief, gedownload op 15 oktober om 12:15 en ik had me daarop gebaseerd. Eerst was er hier nog wat tumult over welke versie dat we nu moesten lezen, met de gele vakken of niet met de gele vakken enzovoort. We hebben ons dan gebaseerd, los van afspraak of verduidelijking, op het document eindigen tot DEF van definitief, wat logisch lijkt. De documenten die op de gemeenteraad voorlagen waren echter andere versies. Wat ik zei werd in twijfel getrokken en als leugens afgedaan. De algemeen directeur zei dit en ik citeer... Ja, Sven, dat is wel degelijk waar. Als er geen notificatie van komt, dan zie je dat niet. Die moeten gepubliceerd worden. Einde citaat. Concreet bedoelde de algemeen directeur daarmee dat een document zonder notificatie niet zomaar kan gewijzigd worden. De voorzitter beweerde het volgende. Als er een aanpassing is, dan krijg je daar een notificatie van. Einde citaat. Er werd ook gezegd door de algemeen directeur, als er geen notificatie van komt, dan zie je dat niet. Als antwoord zei ik, maak ons dat niet wijs. Ik krijg gelijk. Ik stuurde tijdens diezelfde gemeenteraad van vorige maand, nog een mailtje naar de algemeen directeur, waarin ik dat de bewijsstukken aanleverde dat het wel degelijk het geval was dat er dus om verschillende versies ging. Twee dagen later, op woensdag 22 oktober, ontving ik dan een mailtje van de algemeen directeur, enkel aan mij gericht, niet aan alle raadsleden, hoewel het iedereen aanbelangt, niet aan de voorzitter, wie het ook zeker aanbelangt, die maakte namelijk dezelfde bewering tijdens de gemeenteraad, zoals daar juist gezegd, dat het onmogelijk zou zijn geweest dat het over een andere versie ging. Er wordt anders zo gretig gecommuniceerd naar iedereen, maar nu enkel naar mij. Vreemd, niet? Ik stel me daar de vraag bij. De algemeen directeur schreef op woensdag 22:10 dit, en ik citeer wederom, ik heb dit nagevraagd en er blijkt inderdaad een wijziging in de bijlage gebeurd te zijn. Omdat het enkel over een opmaakfout ging die aangepast werd, tweemaal hoofdstuk 18, dacht men hiermee geen kwaad te doen. De wijziging werd zichtbaar bij de publicatie van de bijkomende agenda en leidde daardoor niet tot een apart bericht. Einde citaat. Nochtans poneerde de algemeen directeur hier dat wanneer een document voor de datum van de vergadering gewijzigd werd, dat je daar een bericht van krijgt. Niet dus. Of niet altijd. Niet wanneer het vermomd zit in een bijkomende agenda. Is dat zo? Is dit de eerste keer dat er een versie wordt gewijzigd tussen de eerste publicatie en de definitieve agenda? Ik moet toegeven dat ik momenteel het vertrouwen aan het verliezen ben, zo niet verloren ben. Wij als N-VA-fractie gaan hier verder op bijlagen en stukken, bouwen onze argumentatie op basis van bepaalde bijlagen, maar mogelijk worden die dan een week later nog ergens gewijzigd zonder bericht, zonder dat iemand het hier weet of toegeeft dat hij of zij het hier wel weet. Ik werd hier voor leugenaar aanzien door eenieder, want in mijn bijlagen zijn er geen twee hoofdstukken 18, werd er schertsend gezegd. Schouders werden opgehaald, er werd druk gegesticuleerd naar de schermen, de collega's van de meerderheid zaten lachend te knikken en het ganse aanwezige college zat hier het tegendeel te bewijzen. Er werd gezegd, in het definitieve document staat het anders, staat het juist. Ik til daar dus best zwaar aan. Ik weet dat veel mensen hier aan tafel mijn zeurder vinden, mijn zaagvind vinden, mijn mierenneuker vinden. Ik kan daar echt tegen. Ik heb daar geen problemen mee. Maar ik wil geen leugenaar genoemd worden en ook daar niet van verdacht worden. Ik weet dat veel mensen hier aan tafel het niet zo belangrijk vinden of dat die stukken überhaupt juist zijn, überhaupt er zijn. Maar voor mij en voor ons als fractie is dat dus wel van belang. En ik wil kunnen vertrouwen op de stukken die voorliggen. Op de volledigheid en op de correctheid ervan. En spijtig genoeg moet ik vaker en vaker vaststellen dat hier een probleem mee is. En wat is dan vaak de reacties? Ach, de schouders worden opgehaald, zo erg is dat toch niet. De oogkleppen blijven op. Die een dikke van de N-VA is weer aan het zagen. Hij is daar weer met zijn onbelangrijke details. De neus bloedt en we doen verder. Iedereen drukt op zijn groen knopje en denkt dat hij of zij het goede doet. De boer ploegt verder. Dank u wel.
Oké, Sven, dank voor uw tussenkomst en ik begrijp die tussenkomst volkomen. Ik heb mij vorige keer samen met heel veel raadsleden hier ook moeten vaststellen in de raad zelf dat er de versie die ik ook gelezen heb niet de definitieve bleek te zijn. En dat geldt voor onze fractie evenzeer als voor uw fractie. Maar natuurlijk, de mensen die dat document openden op de raad zelf, die hebben uiteraard wel de juiste versie gezien, zoals iedereen dat had kunnen doen. Maar, dat leer ik dus nu ook zelf, is de notificatie, zoals ik zei, die er normaal zou moeten komen, dan blijkbaar verstuurd, inderdaad samen met de update van de bijgevoegde agenda. Dat is natuurlijk zeker iets om in het oog te houden. En over het feit dat wij u de mierenneuker of ik weet niet waar zouden noemen, dat is absoluut niet waar. Dat is zelfs onder ons na vorige gemeenteraad ook nog aangehaald dat niet kan, dat zo'n dingen gebeuren en dat er meer aandacht moet zijn voor die documenten. Ik bedoel, wij willen ook gewoon dat correct verloopt en dat in orde is. En zoals ik net zei, ik heb mij gebaseerd op dezelfde versie als u. Voor mij is dat ook niet de correcte versie om mij op te gaan baseren en zoveel andere. Dus dit is dan wel weer een extra aandachtspuntje, dat als er een versie van een document wijzigt, nadat de agenda gepubliceerd is, dat men erop moet toezien dat niet tegelijk gepubliceerd wordt met de bijkomende agenda of dat men in die mail daar dan apart notie van maakt, zodanig dat geweten is. Ik was daar zelf ook niet van op de hoogte. Dat kan ik nu alleen maar zeggen, maar ik wil echt wel zeggen dat er hier intern bij de meerderheid ook wel duidelijk gesteld is van dat er aandacht moet besteed worden aan de correctheid van de documenten en dat de administratie daar ook nog eens aan herinnerd moet worden aan die belangrijkheid, aan het belang daarvan. Dus om zomaar te zeggen dat wij u de mierenneuker vinden of ik weet niet wat allemaal, dat is pertinent onwaar.
Ja, Sven, ik vind dat ook heel erg dat gebeurd is, dat het echt niet mogen gebeuren. Het is erom dat ik het ook niet kon geloven vorige gemeenteraad. Nu hebben de mensen, ik heb dat u ook gemaild, je hebt het voorgelezen, gedacht van dat gaat geen probleem zijn, want dat gaat alleen maar over een vormfout, twee keer dezelfde nummer die erin is gezet. Inhoudelijk is er sowieso geen wijziging in gebeurd. En daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Dat zou mij enorm verbazen, moest iemand dat doen, want dat is... En ik hoop dat je dat ook niet gelooft, dat de administratie zich daarmee zou bezighouden. Het is ook altijd zo dat er een notificatie komt als er iets wijzigt, maar deze keer zat dat inderdaad vermomd, doordat dat passiefbaar is geworden met de agenda, omdat de mensen ook niet het idee hebben gehad van we zijn een wijziging aan het doen, we zijn alleen maar een klein foutje aan het rechtzetten. Maar ik heb aan de administratie duidelijk de opdracht gegeven om dat niet meer te doen en om vanaf nu, als er dingen gewijzigd moeten worden, die individueel die notificatie te versturen. En in het beste geval is dat natuurlijk nooit niet meer nodig en worden er alleen op de gemeenteraad zelf nog dingen rechtgezet moest dat nodig zijn.
Ja, dankjewel. We zullen dat zien. Ik moet nog altijd... ik wil dat hier echt heel eerlijk zeggen. Het vertrouwen is kwijt, hè, wat mij betreft. Ik geloof dat niet meer. Hè. Dat is hier met zoveel bravoure verdedigd vorige keer. Van, oh nee, dat gebeurt niet. Dat kan niet zijn. Hè. Dat kan niet zijn. Hè. Wat blijkt dat het wel zo was? Het gaat nu inderdaad alleen maar om een vormfout. En ik wil dat ook niet op flessen trekken. En ik wil dat ook niet groter maken dan dat het is. Maar hoe vaak is dat in het verleden nog gebeurd? Gezegd, ik durf mijn handen er in het vuur steken. Vorige maand zeiden, dat gebeurt niet, daar durf ik mijn handen ook bij wijze van spreken voor in het vuur steken. Dus het is wel gebeurd. Vroeger was het zo, en ik meen me dat herinneren, ik ben foto's gaan terugzoeken en ik heb ze gevonden. Vroeger stond er een publicatiedatum bij. in uw meeting mobile, helemaal achteraan. Nu staat erbij door wie dat het gepubliceerd is. Vroeger stond er een publicatiedatum bij. Ik zou willen vragen, als dat mogelijk was, om dat er terug bij te laten zetten. Dan kun je op zijn minst weten, allez, ik ga ervan uit dat dat ook maar door de ontwikkelaar iets is dat aan of af moet gezet worden. Dat weet ik niet. Mogelijk is het niet mogelijk. Dat laat ik ook in het midden. Maar mijn vertrouwen in heel dat verhaal is kwijt. Ik ben nu zover dat ik screenshots ben aan het nemen van alle bijlagen en toestanden die erbij zitten. Omdat ik het echt niet geloof dat oprecht is gebeurd. Ik kan mij niet van het idee ontdoen dat er gemorreld is aan heel dat verhaal en hoe vaak is dat in het verleden al gebeurd. We steken dat mee in het verhaal van de bijkomende agenda. Er is een bijlage toegevoegd of er is een bijlage gewijzigd of het is al gelijk wat. Hopla, het zit erbij in en niemand ziet het en niemand weet het. En ik ben er nu op uitgekomen, vorige maand hier, iedereen, nee, in mijn document stak het juist. Nee, dat is niet waar, zo, zie je wel, iedereen zat er zo. Hè? Maar het was wel verkeerd. En je krijgt dan een antwoord van de algemeen directeur, alleen aan mij gericht. En dat stoorde mij nog het ergste aan heel het verhaal. Iedereen is zo sterk in het communiceren naar iedereen. Kom, we sturen een mail. We zullen iedereen mee in cc zetten. Als het dan gaat over zoiets, en ik wil dat geloven, dat er intern, binnen pro of binnen de meerderheid, of het is gelijk met wie allemaal, dat het erover gegaan is, ik wil dat geloven. Maar mij heeft dat echt gekrenkt in heel dat verhaal. En ik meen het echt waar, het vertrouwen daarin is gewoon weg. Punt.
Oké, ik denk dat uw punt gemaakt is bij deze. Ik heb dat vorige keer uiteraard ook al gemaakt en dat was terecht. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen. Dan gaan we nu over naar de stemming van, of naar de goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteraad. Iedereen heeft gestemd en het verslag is goedgekeurd met 15 stemmen voor en 8 onthoudingen. Puntje 2 betreft de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst D5. Dat is een kennisname, daar is een toelichting bij. Wacht, Bjorn, heb je het woord nog gevraagd? De juist al? Of? Oké.
Maar ik zal de toelichting misschien afwachten.
Doe maar.
Ja, nee, ik had hier eigenlijk gewoon twee vragen of opmerkingen eigenlijk over. Omdat pagina 2 bij alinea 3, daar lees ik de verzekering arbeidsongevallen blijft van toepassing op personeelsleden, ook als die in het kader van noodplanning worden opgeroepen door de andere gemeente. Ik vraag mij af, is dat eigenlijk juridisch sluitend? Is dat afgestemd met de verzekeraar dat effectief zowel kan? En een andere opmerking die ik had eigenlijk, is artikel 4 zegt geen doorkenning van de kosten. Het risico kan leiden tot ongelijkheid als een van de gemeenten disproportioneel veel beroep doet op anderen. Dus ik vraag me af, moet er dan niet eigenlijk een evaluatiemoment worden bij ingezet in een van de artikelen, dat eventueel kan worden bijgestuurd of zo?
Okay. Ja, ik vond het belangrijk om dat wat ik eerst... brengen, Bjorn, voor ik inga op uw vragen. Ik vond het belangrijk om dat toch even ter kennisname aan de Raad voor te leggen, omdat wij hier ook de samenwerking met de noodplanningscoördinator op de Raad hebben gebracht, wat dat effectief zo moest. Dit punt moest eigenlijk niet effectief op de Raad, maar ik vind het wel belangrijk dat elk raadslid dat weet, dat we dus op deze manier samenwerken met betrekking tot onze discipline D5, dus communicatie. Over de arbeidsongevallen, ik zal dan navragen of dat zo is, maar ik ga ervan uit van wel, omdat er nog intergemeentelijke samenwerkingen zijn tussen, met ambtenaren tussen verschillende gemeenten. En dan heb je altijd een soort van hoofdbestuur, het bestuur dat in feite, waar in feite de ambtenaar is ingeschreven, met de loonkosten en alle mogelijke elementen die belangrijk zijn vanuit de rechtspositieregeling. Dus in principe zal in dit geval desbetreffende ambtenaar wel gedekt zijn door de verzekering van boekhoud, ook als die elders zal moeten opereren. Maar ik ga het in ieder geval nog eens laten navragen. En wat het tweede betreft, er is een evaluatiemoment. Dus de groep van, en we zijn nog recent bij elkaar gekomen, Dus de verschillende gemeenten komen ook bij elkaar samen met de verschillende ambtenaren. Dat is niet alleen, of dat hoeft niet alleen de noodplanningscoördinator en de communicatieambtenaren te zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld in specifieke cases kunnen dat ook andere ambtenaren zijn. Bijvoorbeeld welzijn of zo, die dan samen zitten en dat gebeurt onder leiding van de noodplanningscoördinator. Daar zijn ook alle burgemeesters bij en daar wordt eigenlijk ook een evaluatie gemaakt van de werking. Diverse punten komen erin aan bod en ook een verslag. Ik denk dat dat verslag openbaar is en dat dat ook kan bezorgd worden. Als je dat wenst. Want het laatste overleg was in Lint. Dus dat is een soort van ronde die we doen. En om de zoveel tijd komt eigenlijk die veiligheidscel bij elkaar, met iedereen.
Oké, dank voor de tussenkomst. Zijn daar nog vragen bij? Dan kunnen we overgaan naar het volgende punt. In SG3, de aanpassing van het uniform gemeentelijk politiereglement, deel B, het deel voor onze gemeente dus. En dat is een stemming, zijn daar vragen bij? Kunnen we overgaan naar de stemming? Nog één iemand? Iedereen heeft gestemd. En dat is unaniem aanvaard. Oké, dus gelukkig is dit systeem dan compleet losgekoppeld van het internet. Kunnen we hier dan wel verder mee aan de slag. Kunnen we overgaan naar punt G4 en dat betreft het gebruikersreglement in verband met het BIP-quintet. Is daar een toelichting bij? Ja.
Daar kan ik ook redelijk kort over zijn. Dus wij werken al ruim tijd samen met verschillende bibliotheken van naburige gemeenten en ook daar gaan we regelmatig de reglementen actualiseren en bekijken. De twee voornaamste elementen die we nu hebben afgesproken is een verlenging van de uitleentermijn in al die bibliotheken tijdens de vakantie, tijdens de zomervakantie, wat we denken dat een goede zaak is. En ook rond de lenerskaart is er een kleine, eerder administratieve aanpassing gebeurd. Dus het is eigenlijk zo dat je me kan gaan ontlenen met gewoon een ID. En vroeger, dat kan je eigenlijk nu vanaf 12 jaar hè, dus doen. Vroeger was dat vanaf 18 jaar. En als je dus nog een aparte lenerskaart wilt, dat je dus in C niet nodig hebt, omdat je met je ID kan ontlenen, dan moet je nu wel betalen voor die lenerskaart. Er zijn mensen die dat toch graag apart hebben, maar dan moet je dat wel voor dan is daar een retributie voor bepaald in het gebruikersreglement.
Oké, dank je wel. Aan Milbouw wou hier tussenkomen.
Mag dat eens? Ja, het is in orde. Ja, ik had eigenlijk een vraagje over, in verband met de werking van de bibliotheek. Dus je hebt enerzijds de boeken, anderzijds zijn er ook de digitale media. En ik zag onlangs dat er ook Cinebib bestaat, het ontlenen van, of het gratis streamen van films en documentaires. En wat ik heel verwarrend vond, is dat dat blijkbaar binnen BIP-quintet wel wordt aangekondigd in de bibliotheken van Aartslaar, Kontich en Lint, die service aanbieden. Boeghout doet dat niet. Maar als je lid bent van de bibliotheek van Boeghout, ben je wel lid van het BIP-quintet. Dus ik begrijp niet zo heel hoe dat in elkaar zit. Dus kunnen wij vanuit Boeghout dan toch toegang krijgen tot die streamingdienst? Want dat zit binnen dat BIP-quintet. Maar dat zit dan weer toch beperkt tot bepaalde gemeentes. Dus ik vond daar ook niks van terug in het reglement of zo. Dus ik vroeg mij of iemand dat wat kan toelichten. En ook misschien, het reglement is heel erg gericht puur op het ontlenen van de boeken. Er staat niks in over de kranten enzovoort. Ik vond dat misschien een gemis.
En er is ook nog een vraag van Tine Brekke.
De eerste vraag is... Remy, kom, help Dirk te contacteren, want ik raak er echt niet meer in, maar ik ga hier spieken. Ik zie bij de financiële gevolgen staan... er zijn wijzigingen in de tarieven, ja, en ook met die 18 jaar, 26 jaar... En dan is de prijs iets omhoog, dus je moet later betalen iets meer. Nu, wat dat als gevolg heeft voor de, ja, voor de financiën en in totaal... daar staat... Oké, dat is goedgekeurd op college en voor de rest gaat we maar kijken in de meerjarenplanning die wij nog niet hebben. En dan denk ik, ja, dat is niet helemaal transparant. Ik had dat wel fijner gevonden, moest er hier nu even gewoon de conclusie van die financiële gevolgen mee opgenomen staan. Stel dat dan voor de gemeente naar goede inschatting iets duurder zou zijn, zou nog kunnen overwegen om de boetes duurder te maken, want ik zie dat die wel gestagneerd zijn. Allee, ik vind dit niet helemaal transparant en niet helemaal compleet om te stemmen. Dat wou ik maar zeggen.
Ja, wat voor wat betreft Cine Bip, ik zal vragen aan de bibliothecaris om u daarover te informeren. Ik ken ook niet direct de praktische modaliteiten, maar met dergelijke praktische vragen kun je altijd wel terecht bij de bibliothecaris. Ik vermoed dat Cine Bip wordt aangeboden binnen het Bip-quintet, dat je inderdaad ook als lener van de bibliotheek van Boeghout daar gebruik van kunt maken, tenzij dat daar misschien verbonden is aan bepaalde licenties. Zover ben ik niet op de hoogte van die praktische regelingen. Uw vraag begrijp ik niet, Tine, er is wel een financiële meerjarenplanning die je kan raadplegen. Dus uw vraag is eigenlijk van, wat zijn de opbrengsten uit lidmaatschappen? Of...
Ja, de vraag is de financiële gevolgen van die aanpassingen. Ja, dus er is een kleine wijziging in de tarieven en ook in wanneer je moet betalen. Dat is toch ingeschat? Er is toch een inschatting gemaakt... Zit ik dicht genoeg?
Ja, ja, ja.
Er is toch een inschatting gemaakt van wat heeft dat dan als gevolg op totaal uitgaven, inkomstenpakketje van de WIP?
Ja, dat is bijna een budgetneutrale operatie die daarmee gepaard gaat, die lidmaatschapsbijdragen. Het is eigenlijk zo dat wij bij de bibliotheek elk jaar ook nog altijd... toeleggen, hè, want bibliotheken, dat kan je niet runnen met dus, de lidmaatschapsbijdragen. Maar er is eigenlijk eerder een afspraak gemaakt binnen Bip-Quintet om een aantal zaken administratief vlotter en beter te laten verlopen of bepaalde handelingen niet meer te moeten uitvoeren. Maar die gevolgen voor het budget die zijn eigenlijk te verwaarlozen.
Ja, dank u voor de uitleg of de geen uitleg. En ik vind het een beetje raar, we moeten een gebruiksreglement van een BIP goedkeuren. En u zegt van ja, u kan het reglement navragen aan de bibliothecaris, want ik weet het zelf niet. Mijn vraag is dan, van kunnen jullie het reglement aanpassen zodanig dat het dan daar ook duidelijk in staat?
Nee, u heeft gezegd en u heeft gevraagd, hoe werkt de CineBIP? Ik zie dat bij Aarslaar staan, ik zie dat niet bij Boeghout staan. Dat is gewoon een praktische handeling. Dat is als u mij zou vragen van, is die een boek aanwezig in de catalogus? Daar kan ik u hier op de gemeenteraad niet op antwoorden. Dat is gewoon een praktische werking. Stel die vraag gewoon aan het baliepersoneel van de bibliotheek.
Ja, maar niet als er ergens online staat van als lid van de bibliotheek van BIP Quintet kan je gratis films en documentaires streamen via CineBIP en dan... vinden daar op de site van Boeghout niks over terug. Ik vind dat verwarrend. Allee, ofwel is dat voor heel Bip-Quintet, ofwel niet, ofwel moeten jullie dat uitklaren. Ik wil er niet verder over discussiëren, maar ik vind het heel onduidelijk.
Ja, als ik hier CineBip indruk op de site van de bibliotheek, dan krijg ik toch een aanbod. Dus ik weet niet waar u dan precies gezocht heeft, maar... Ja, Himalaya, L'enfance d'un chef is een eerste DVD die dan verschijnt. Zwat.
Oké. Tine, jij het woord eens gevraagd?
Oh ja. Is dat dan? Je zegt, ik begrijp de vraag niet, maar je geeft wel een correct antwoord. Dus mijn enige ding is, van, ik vind het dan wel jammer dat dat gewoon niet hier bij de financiële gevolgen staat en dat er gewoon staat, ga je het daar maar opzoeken. Dat is mijn punt.
Oké, dank u wel. En kunnen we overgaan tot de stemming? Bruno nog. Oké, iedereen heeft gestemd. En dat is aanvaard met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen. Punt G5 betreft de aanpassing van het gemeentelijk reglement over de openbare markt en de ambulante handel. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Oké, dan kunnen we overgaan. Ja, het betrof eigenlijk enkel een wijziging in verband met de locatie van de markt. Meer was er inhoudelijk niet gewijzigd. Dus dan kunnen we overgaan tot de stemming. Nog één iemand? Ja. En dat is goedgekeurd, unaniem goedgekeurd. Punt G6, huisvesting, het gemeentelijk reglement in verband met leegstaande woningen en gebouwen, registratie en indicatie daarvan. Is daar een toelichting bij? Kort.
Ja, ik ga gewoon even zeggen van zowel dit punt in verband met leegstand en het volgende punt in verband met de verwaarloosde woningen. Dat zijn eigenlijk reglementen die dat we in 2017 ook hebben goedgekeurd. Eigenlijk helemaal hetzelfde, alleen is er een actualisering van de verwijzingen naar de wetgeving en ook enkele aanvullingen in verband met begripsomschrijving en wijziging van termen. Voor de rest gaat dat natuurlijk over de leegstand. We willen ons patrimonium zoveel mogelijk, zo optimaal mogelijk benutten. Dus we gaan daarom de leegstand vaststellen en ook de verwaarloosde woningen en gebouwen.
Ik heb hier een vraag van Sven.
Ja, dank u wel. Ik zou willen vragen om zowel punt 6 als punt 7 te verdagen naar volgende gemeenteraad en wel om volgende redenen. In beide reglementen werd inhoudelijk niks gewijzigd. Het staat in het stavingsdocument, zegt de schepen ook zo net. Om te beginnen vind ik dat eigenlijk geen correcte bijlage. Gewoon een documentje waarin dat staat, er is niks gewijzigd. Alleen de verwijzingen naar de wetgeving zijn geactualiseerd. Nochtans hadden wij in het verleden afgesproken om zo maximaal mogelijk documenten of reglementen te hebben waarin dat als een wijziging voorzien is, dat dat in het geel of in een kleur, of het is al gelijk, hoe wordt aangeduid. Dus ik zou willen vragen om dat ook deze legislatuur toch wel zo maximaal mogelijk te doen. De burgemeester had er vorige maand nog naar verwezen in het schoolreglement, waar dat dus wel was gedaan. Maar dat is op deze manier is dat eigenlijk een nietzeggend verantwoordingsdocument. Inhoudelijk ook niet juist wat dat daar staat. De textuele aanpassing, want er staat dan, verder werden de begripsomschrijvingen aangevuld en enkele termen gewijzigd. Die textuele aanpassingen waarvan sprake, die werden niet consequent doorgevoerd in dat document. Dus het staat dat dat gebeurd is, maar het is niet gebeurd. Bijvoorbeeld, wat staat daar? Inventarisatie werd opname. Kijk naar de titel van artikel 4. Daar staat kennisgeving van inventarisatie en nog veel verschillende keren komt dat eigenlijk in dat document voor. Dus je zegt aan de ene kant in je stavingsdocument, inventaris wordt lijst, inventarisatie wordt opname. Je doet dat 2 van de 12 keer voor inventaris. De andere 10 keer staat er gewoon nog inventaris. Voor inventarisatie doet het 1 van de 5 keer. De andere 4 keer staat er nog altijd inventarisatie. Dus het klopt niet meer wat dat je schrijft in je verantwoordingsdocument, om het dan maar zo te noemen. Bijkomend, u zegt ook van er is inhoudelijk niks veranderd. Ik nodig u uit om een keer te kijken naar artikel 3, paragraaf 4. In het oude reglement zijn daar 13 bullets, 13 punten. In het nieuwe 15. Inhoudelijk niks veranderd. Dus ik zou willen vragen om beide reglementen te verdagen. Op deze manier kan... wat is dat ook weer voor knoeiwerk? Dat kan toch niet op deze manier? Hoe kun je dat nu goedkeuren, zoiets? U zegt zelf, daarnet tijdens uw tussenkomst, er is niks gewijzigd. Alleen de wet is aangepast.
En een aantal wijzigingen.
Ja, okay, ja man, dat heb je niet gezegd, hè? Jawel. Dat heb je niet gezegd, hè?
Ik heb wel gezegd dat er een aantal termen gewijzigd zijn.
Een aantal termen gewijzigd en je hebt ook gezegd dat er een aantal wettelijke bepalingen gewijzigd zijn. Ja. Maar die bullets, die 13 bullets, dat er plots 15 worden, dat was geen wettelijke aanpassing. Hè? Nee. Dat was ook geen tekst die aangepast is. Hè? Dus het klopt gewoon niet wat dat er staat.
Oké, okay, dan denk ik dat we die gewoon uitstellen de volgende keer. Geen punt voor mij.
Oké, okay, dan gaan we deze twee stemmingen verdagen naar volgende raad. Kunnen we overgaan naar punt G8, betreft het Veilig Huis Antwerpen, de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst, casus ondersteuner intrafamiliaal geweld. Dat is een stemming. Is daar een toelichting bij? Oké, okay, dan kunnen we overgaan tot de stemming. Nog één iemand? Lodde? Oké. Okay. En dat is unaniem goedgekeurd. Punt G9, het vaststellen van de bedragen van de scherpe maximumfactuur voor de school. Ik ga eerst de toelichting laten geven door Nathalie.
Dank u wel. Dus het punt rond de maximumfactuur voor de Jan-Frans Willemschool staat vandaag terug ter goedkeuring op de gemeenteraad. Want zoals jullie weten is dat vorige maand teruggenomen geweest. En de reden daarvoor was dat er nog onduidelijkheid was rond het schoolzwemmen. Dus ondertussen zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest daar rond en heeft het gemeentebestuur beslist omwille van sterk aangepaste tarieven het schoolzwemmen met de gemeente Kontig stop te zetten. Dus de Jan-Frans Willemschool en Sint-Gabriel gingen in Kontig zwemmen en dat wordt stopgezet. En zijn er eigenlijk onderhandelingen geweest met de stad Mortsel, waarbij alle scholen, alle Boeghoutse scholen, vanaf januari in Mortsel kunnen gaan zwemmen. En waar ook rekening is gehouden dat de vertrouwde zwemdagen waarop dat de scholen nu gaan zwemmen, behouden kunnen worden. Maar het is zo dat wij als gemeente schoolzwemmen heel belangrijk vinden binnen het flankerend onderwijs. En daarom zullen wij 15 zwembeurten van 60 minuten of 30 van 30 minuten financieren binnen de schoolloopbaan per kind. Dus voor één leerling krijgt die 15 zwembeurten eigenlijk gesubsidieerd door de gemeente. Maar hoe dat scholen dat organisatorisch inzetten en het vervoer van en naar het zwembad wordt door de scholen zelf georganiseerd. En die beslissing heeft er dan ook toe geleid dat de Jan-Frans Willemschool beslist heeft om het schoolzwemmen niet op te nemen binnen de maximumfactuur, wat de berekening daarvan dus beïnvloed heeft en waardoor dat de maximumfactuur dan vorige keer nog terug van de gemeenteraad is gehaald. Want we vonden het belangrijk dat de cijfers volledig en correct waren voordat we ze hier ter goedkeuring voorlegden.
Dank u wel. Sven, het woord gevraagd.
Ja, dank u wel. Ik heb nog wel een vraag bij dat schoolzwemmen. In het verleden was het zo dat het transport door de gemeente werd betaald. Hè. Een aantal mensen aan de tafel zullen het zich nog herinneren. Het zwembad in Mortsel is gebouwd. Boeghout ging eerst meedoen, dan ging Boeghout niet meedoen. Uiteindelijk werd er hier dan gezegd van oké, we gaan niet meedoen, maar we gaan dat geld gebruiken om onder andere dat transport naar die scholen te doen. Naar die zwembaden te doen. Het zwembadentransport, of hoe wil je het noemen. Mijn vraag daarbij is, klopt het dat al die dotaties geschrapt zijn voor alle scholen, hè, dus dat het bestuur geen schoolzwemmen meer, transport bedoel ik dan, voor het schoolzwemmen, niet meer betaalt voor alle scholen, want in het verleden was dat wel zo. Ik ben geïnformeerd dat dat al sinds het begin van dit schooljaar zou zijn, dat toen al geweten was, waarom dat wij daar niet van op de hoogte zijn gesteld. Dank u wel.
Ik zal het woord nog geven aan Björn, die had ook nog.
Ik had gewoon nog twee vragen gesteld. Ik had gezien bij de omschrijving voor de kinderboerderij van de 2,5-jarigen dat dat €37 is. En bij de 4-jarigen is dat €28. Toch een verschil van €9, maar ik vermoed dat misschien andere kinderboerderijen zijn. Maar ik vind het toch wel verwarrend dat zo'n groot verschil is. En ik had ook gewoon eigenlijk een beetje aansluitend dezelfde vraag. Een vraag over het busvervoer. Zit dat hierbij in die maximumfactuur of wordt dat ook hier apart dan eigenlijk door de school gedragen?
Ja, oké. Klopt inderdaad van dat schoolzwemmen dat daar al langer onderhandelingen over waren. Dat is eigenlijk eind juni, vorig schooljaar dus, zijn daar de eerste gesprekken al over begonnen, maar er bleef onduidelijkheid van de AGB van Kontig welke prijsstijgingen dat zouden zijn. Dus wij wouden eerst met de gemeente zelf die onderhandelingen voeren, voordat wij natuurlijk naar de scholen toe meer konden communiceren. Maar scholen waren wel al op de hoogte dat het er aan zat te komen dat er mogelijk wijzigingen zouden zijn in het schoolzwemmen. En ze zijn nu ook dus op de hoogte van de ontwikkelingen die er met Mortsel zijn gebeurd. En dan van het busvervoer is het niet zo dat de gemeente dat voor de andere scholen betaalde. Dat was enkel voor de Jan-Frans Willemschool, dus niet voor Sint-Gabriel of de Dorpsschool. Dat is nooit geweest, naar mijn weten. Dat is enkel voor de gemeenteschool geweest. En dan van die prijsverschillen kan ik niet direct een antwoord op geven. Maar het is wel zo, er was ook een prijsverschil in Technopolis. En dat te maken omdat het ene leerjaar er wel middageten ging eten en het andere niet. Maar dat was uw vraag niet, want het ging over de kinderboerderij, dus sorry.
Oké.
Als het gaat over... Ja, als het gaat over een uitstap en zo, is dat daarmee ingerekend, inderdaad. Ja.
Oké, Sven?
Ja, in verband met dat schrappen van dat busvervoer dan, door het bestuur, voor de Jan-Frans Willemschool. Waarom is dat zo laat gecommuniceerd dan, als je daar in juni al een zicht op had? Want de scholen moeten daar ook rekening mee houden. Als ik mij niet vergis, zijn er nog vervoeren die geschrapt zijn, of klopt dat niet? Bijvoorbeeld de derde studiejaar, die gaat op bosklasse. Vroeger was daar vervoer voor voorzien en werd dat deels gedragen of helemaal gedragen door de gemeente, dat weet ik niet. Maar nu zou dat geschrapt zijn.
Van die bosklasse kan ik niet op antwoorden, maar het is wel zo dat wij inderdaad op de vorige personeelsvergadering is de boodschap inderdaad naar de leerkrachten gebracht geweest om de maximumfactuur ook kritisch te bekijken, zodat wij zo budgetneutraal mogelijk eigenlijk de scholen kunnen organiseren. Maar als er busvervoer nodig is om ergens naartoe te gaan, zoals een uitstap, zit dat er wel in. En het schoolzwemmen, ja, wij weten dat dat een heel ongemakkelijk voorval was. Dat was heel jammer dat dat zo laat pas is gecommuniceerd geweest. En wij hebben daar ons ook wel naar de scholen toe voor kunnen verontschuldigen en verantwoorden. Dat is voor alle scholen zo, hè. Ook voor Sint-Gabriel en de dorpsschool in Vreemden. Maar nu is het wel zo dat de contracten die er zijn, dat die 3 weken op voorhand nog aangepast konden worden. Dus nu zijn de scholen zelf aan het bekijken hoe dat aangepast kan worden. Of dat ze bijvoorbeeld ook voor hogere jaren kunnen inzetten, zoals een vijfde en een zesde leraar kan ook met de fiets er naartoe. Dat zijn de scholen nu zelf nog een puzzel eigenlijk rond aan het maken.
Oké, dankjewel. En kunnen we overgaan naar de stemming? En dat is unaniem aangenomen. Puntje G10 is de kerkfabriek van de Protestantse Kerk, het budget 2026 en het meerjarenplan 2026-2031. Zijn daar vragen bij? Nee. Dan start ik de stemming. En dat is ook unaniem aangenomen. G11 betreft de kerkfabriek Sint-Jozef Boeghout Mortsel en de budgetwijziging voor 2025 en dat is een kennisname. G12 is de intergemeentelijke samenwerking CREAT Services DV, de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van CREAT Services DV van 16 december 2025. En dat is een stemming. Sorry. Dat is aangenomen met 14 stemmen voor en 9 onthoudingen. Sorry, ik heb het niet gezien. Lodde?
Ja, misschien toch verduidelijken waarom dat wij ons onthouden en ook op de volgende allemaal. Dat is omdat we daar in principe tegen zijn, omdat we daar als gemeente niks te vertellen hebben. Zie conform wat er gebeurd is vorig jaar, als ik het goed voor heb, of in het begin van het jaar, met Sipal in Geel. Dus voor alle duidelijkheid weten jullie dat. Wij vinden dat dat niet, dat wij eigenlijk onze bevoegdheid als gemeenteraadsleden te ver wegdelegeren aan mensen waarin, of aan een organisatie waarin we niks te vertellen hebben.
Sven?
Ja, ik wil ook even verduidelijken waarom dat wij ons onthouden hebben. Wij zullen ons alleen voor deze onthouden. Herinner u nog, bij de toetreding tot CREAT hebben wij gezegd van ja, waarom nog een intercommunale erbij? En om die reden stemmen wij nu, onthouden wij ons nu. Bij de andere lopende intergemeentelijke samenwerkingen zullen wij dat niet doen. Voilà.
Dank u wel. En de volgende vaststelling is puntje 13, C-Smart. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van C-Smart, het vorige CIPAL, van 18 december 2025. Annelies nog? Iedereen heeft gestemd en dat is aangenomen met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen. G14, de intergemeentelijke samenwerking met IGN-dienstverlening, die optreedt als zelfstandige groepering ter ondersteuning van het lokaal bestuur met betrekking tot het Energiek Huis. Start de stemming. En dat is ook aangenomen met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen. Volgende is IGAN dienstverlening, de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGAN dienstverlening van 17 december 2025. Ja.
Ja, dank u wel. Ik zou willen vragen, zoals dat u waarschijnlijk hebt gezien, nu mijn meeting mobile doet niet helemaal mee, maar ik kan verder gaan met mijn notities. Zoals u kan zien, staat bij zowel punt G15 als punt G16 op respectievelijk punt 5 en punt 6 van de agenda toetreding tot CREAT. Dus wij zouden willen vragen om alle andere punten van de agenda gezamenlijk te stemmen en apart te stemmen over die respectievelijke toetreding van IGAN dan bij CREAT. Dus vandaar mijn vraag om dat apart te mogen stemmen. Dank u wel.
Ja, dus dan moeten we eerst een mondelinge stemming organiseren over CREAT, om dan het punt verder te behandelen.
Ja, eerst of, dat je daar, of iedereen daarmee akkoord is om dat op die manier te doen. Dan moet inderdaad mogelijk zo over punt 5 en 6 van de agenda stemmen en dan over de andere punten. Niet over het globale punt, maar over de andere punten.
15 en 16.
Nee, ja, het is dus inderdaad punt 15 en 16 van de agenda, maar het gaat respectievelijk over de punten 5 en 6 van het besluit. Maar bij mij wilt het ook niet mee, ik had het gelukkig genoteerd.
Ja. Ja,
u kent ons standpunt over die CREAT, hè? Dat mag.
Dus ik vraag hier eerst de goedkeuring om een mondelinge stemming te kunnen organiseren voor het al dan niet weglaten van punten 5 en 6 in de besluiten 5 en 6 in de punten 15 en 16.
Ja.
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 Ja, en dan nu gaan we erover stemmen over het feit dat je de punten 5 en 6 in de punten G15 en G16, dus de besluiten 5 en 6, dat je die wilt weglaten. Indien ja, dan volg je het punt van Sven. Indien nee, volg je dat niet.
Nee.
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 Ja.
Nee. Dus het, zeg je? En nu gaan we stemmen, ja, nu gaan we stemmen. Dus het punt van Sven is niet aangenomen. Ik denk, ja, met dezelfde argumentatie als dat we zelf toegetreden zijn tot CREAT. En dan gaan we nu stemmen over de punten 15 en 16. Eén heeft gestemd en is aangenomen met 13 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Nee. Onthoudingen, sorry. Punt 16. Mieke nog. En dat is ook aangenomen met 13 stemmen voor en 10 onthoudingen. Punt G17, Piet.
Ik wil nog even terugkomen aangaande de afgelopen stemming. Er is op de vorige gemeenteraad een nieuw huishoudelijk reglement goedgekeurd, waarin dat een bepaald proces is afgesproken voor mondelinge stemmingen, om het duidelijk te maken voor de algemeen directeur om dat te noteren. Dat is nu niet gevolgd. Nu, we zijn ermee allemaal, en ik denk dat het duidelijk was, maar mijn vraag om het huishoudelijk reglement toe te passen. Dank u wel.
Terecht, ja. Punt G17 betreft PITPA, de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van PITPA, ook op 19 december. Kunnen we overgaan tot de stemming? En dat is aangenomen met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen. En dan de laatste van deze agenda, G18, de intergemeentelijke samenwerking Pontes. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pontes op 18 december. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. En dat is ook aangenomen met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen. Dan komen we bij de bijgevoegde agenda. En de eerste interpellatie, en ik kan het nu ook niet zien, gaat over de fatbikes. Was dat van Sven?
Ja.
Ik moest even bij de andere documenten mijn interpellatie halen omwille van de meeting mobile die achterblijft. Beste collega's, fatbikes zijn de voorbije jaren sterk in opmars, vooral bij jongeren. Hun stoere uiterlijk en elektrische ondersteuning maken ze aantrekkelijk voor dagelijks gebruik. Toch roept het groeiend aantal fatbikes op onze wegen steeds meer vragen op over veiligheid, legaliteit en toezicht. De term fatbike wordt gebruikt voor elektrische fietsen met dikke banden. Deze term is niet voorzien in de nieuwe wegcode, hetgeen betekent dat er geen specifieke regels bestaan voor dit type fiets. Sommige fatbikes lijken sterk op een gewone elektrische fiets, terwijl andere meer weg hebben van een speedpedelec of een bromfiets klasse A of B. Hierin schuilt meteen ook het gevaar. Fatbikes kunnen eenvoudig worden gemanipuleerd, waardoor de trapondersteuning blijft werken boven de toegestane snelheid van 25 km per uur of zelfs geheel overbodig wordt. Dit maakt ze potentieel gevaarlijk en illegaal, vergelijkbaar met het klassieke opvoeren van brommertjes. Een fatbike is dus in de basis een elektrische fiets met brede banden. Toch zijn niet alle fatbikes gelijk. Hun wettelijke status hangt volledig af van hun technische kenmerken en de manier van aandrijving. In België bestaat er momenteel geen specifieke regelgeving voor fatbikes. Ze vallen onder dezelfde regelgeving of dezelfde regels als elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km per uur. Volgens de wegcode mogen elektrische fietsen die maximaal 25 km per uur rijden op de openbare weg gebruikt worden. En er bestaan 5 wettelijke categorieën. Een fiets met elektrische hulpmotor, de specificaties staan erbij, die kan u lezen. Een gemotoriseerde fiets, een speedpedelec en dan bromfietsen klasse A en klasse B. Wanneer wordt dan zo'n fatbike ook effectief illegaal? Dat is dan vaak met een gashendel, wat dat ervoor zorgt dat je kunt rijden zonder dat je effectief moet trappen. En bij trapondersteuning boven 25 kilometer in duur, omdat daar de beperking zit. Als ze daarboven gaan, dan spreek je over een illegale bromfiets. Als lokaal bestuur speelt Boeghout Vreemde dan ook een belangrijke rol in het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van fatbikes, zeker op gebied van sensibilisering, controle en handhaving. Welke acties zal het bestuur samen met de politiezone, scholen, jeugdraad en ouders in deze ondernemen? Dank u wel.
Ja, dank u wel Sven voor uw interpellatie. De fatbike is natuurlijk op zich ook onderworpen aan de wetgeving en aan de wegcode. En het is inderdaad afhankelijk van de goedkeuring of de modelgoedkeuring bij een fatbike, een fiets, een speedpedelec of een bromfiets, zoals u inderdaad ook heeft toegelicht. Maar vaak ligt inderdaad de bezorgdheid bij het rijgedrag van de gebruikers of het feit dat er elektrisch kan gereden worden zonder bijna te moeten trappen. Nu, er zijn heel wat elementen of regelgeving rond fatbikes die er inderdaad toe kunnen leiden dat daar toch maatschappelijk enkele vragen bij kunnen gesteld worden. Maar als we het hebben over een elektrische fiets, als dat een modelgoedkeuring is van de fatbike, dan heeft men inderdaad geen rijbewijs nodig, geen kenteken nodig, is er geen helmplicht, geen minimumleeftijd, maximum snelheid 25 km per uur, het vermogen van uw elektromotor 250 watt en zo verder. Maar het is een maatschappelijk fenomeen waarop moet gewerkt worden en waar dat er toch nog wel wat acties moeten over ondernomen worden. We hebben die zaak ook binnen de politiezone Minos besproken. En daar is het zo dat eigenlijk de verkeersdienst maandelijks binnen onze zone gerichte acties doet op deze gebruikers. En tijdens schooltoezichten laten ze ook de fatbikes stoppen om te zien of ze een gashendel hebben of niet. Dus het element inderdaad dat fatbikes niet mogen hebben. Ze controleren dan ook de leeftijd van de bestuurders, fietsverlichting en zo verder. Maar met betrekking tot de snelheidscontroles voor de fatbikes is de wetgever enorm beperkt in de mogelijkheden. En dan komen we in het Belgische moeras, institutionele moeras, terecht. Want er is een zeer versnipperde regelgeving dat er eigenlijk voor zorgt dat politie heel moeilijk die fatbikes kan controleren. Dus om die opgevoerde fatbikes te kunnen controleren, moet je natuurlijk het juiste materiaal hebben om bijvoorbeeld die snelheid te testen. En dat gebeurt met een rollentestbank en daarop wordt het voertuig geplaatst. Maar de toestellen waar de huidige politiezones mee werken, die zijn verouderd. Ze zijn meer geschikt voor de bromfietsen en eigenlijk nog niet voorzien op die fatbikes. Want men controleert dan alleen maar het achterwiel van de fatbike, terwijl eigenlijk nieuwe toestellen, zowel het voor- als het achterwiel, zouden moeten controleren en moeten bekijken of dat die modellen opgedreven zijn of niet. Maar dan komt het natuurlijk als leveranciers zo'n instrument te moeten leveren aan de politie om dat te kunnen doen. Ja, dan zijn er vier diensten die zich bezighouden met de goedkeuring van die curvometers. En die hebben ook allemaal hun eigen regels. Dat gaat dus over het Vlaams, het Waals en het Brussels gewest. En als daar ook nog eens de federale wegen bij komen, zoals bijvoorbeeld de snelwegen, dan is er ook nog eens een federale goedkeuring nodig. Dat wil dus eigenlijk zeggen op dit moment dat als een leverancier een snelheidsmeter moet afleveren, dat die eigenlijk over vier verschillende diensten de goedkeuring moet beschikken om dat te kunnen gebruiken. Daarnaast zijn er ook nog de speedguns, die moeilijk of niet kunnen gebruikt worden in België. Dat zijn eigenlijk draagbare flitspistolen waarmee men ook op een objectieve manier snelheidsovertredingen kan vaststellen. Maar in tegenstelling tot andere Europese landen is dat wel toegelaten. Maar ook hier is er een versnippering van regelgeving en is het blijkbaar zeer moeilijk om daar afstemming te bekomen tussen de verschillende gewesten. Nu is het wel zo dat de bevoegde ministers voor mobiliteit, het gaat hier over minister Krukke en minister De Ridder. Die zijn op de hoogte van de problematiek en er is overleg over om dat dus aan te pakken. Er zou onder andere ook een koninklijk besluit moeten aangepast worden. Vias heeft hier onder andere al een advies over verleend dat als bepaalde toestellen in andere Europese Unies lidstaten zijn goedgekeurd, dat je dat bijvoorbeeld vanzelfsprekend dan ook in België mag gebruiken. Dus om het meteen eigenlijk op Europees niveau te bespreken en mogelijk te maken. Toch voeren wij wel met de beperkte middelen die we hebben controles uit. Dus we hebben binnen onze zone 3 rolletestbanken ook, waar we die controles mee uitoefenen. En het is ook zo dat politiezone Minos sensibiliseringsacties uitvoert. Zij hebben onder andere bijvoorbeeld bij het begin van het nieuwe schooljaar via sociale media daar ook over gecommuniceerd. En ik heb naar aanleiding van uw interpellatie, Sven, ook gevraagd dat de gemeente die communicatie van PZ Minos ook via de gemeentelijke communicatiekanalen kan herhalen. Dat is toch zeker ook nuttig, vooral voor de ouders, denk ik, in de eerste plaats, dat ze zich bewust zijn van die fatbike of waar hun kinderen mee rijden. Nu, er is niet alleen de politie, er is ook het parket dat ermee bezig is en die zouden, maar daar heb ik niet echt onmiddellijk bevestiging over gekregen, enkel informeel via de PZ Minos, die zouden bezig zijn aan een nieuwe richtlijn omtrent de problematiek van die fatbikes, om dat ook strenger te kunnen optreden. En dan gaat het natuurlijk, als het parket zich ermee gaat bemoeien, over de inbeslagname van mogelijke fatbikes die opgedreven zijn met gashendels en zo verder. Voor wat betreft de scholen heb ik contact genomen met Sint-Gabriel College. Dat is daar al ter sprake gekomen. Momenteel heeft de school zelf niet echt maatregelen of beleidsmaatregelen met betrekking tot die fatbikes. Daar wordt de problematiek tot hiertoe alleen ervaren als heel veel plaatsinname in de fietsenstallingen. Het is eigenlijk meer een ruimtelijke kwestie, maar ze hebben er zelf nog niet echt problematisch gedrag over gehad met leerlingen. Maar uiteraard, als de school hierover in overleg wilt gaan, dan kunnen we vanuit PZ Minos en vanuit de gemeente daar wel over rond de tafel gaan zitten. Die vraag is tot hiertoe nog niet gekomen, maar ik las zelf ook dat er nu al 1 school, ik weet niet meer juist waar, inderdaad ook op bepaalde momenten de fatbikes eigenlijk niet meer toelaat in de school. Dus er beweegt van alles rond, zal ik zeggen. Het is iets dat, zoals het dikwijls gebeurt, is dat sneller is dan de wetgever kan volgen. Maar blijkbaar ligt die problematiek dus ook op de tafel van ministers.
Ja, dank u wel. Klopt inderdaad. Ik denk dat er op Vlaams en op Belgisch niveau wel een aantal dingen moeten gebeuren en ook in gang zullen gezet worden of zijn gezet. Het is zo dat politiezone Rivierenland, die werken met een, zoals dat zij het noemen, innovatieve testbank, die wel zou de nodige controles kunnen uitvoeren. PZ Rivierenland, dat is Mechelen en Klein-Brabant, daar ergens. Daar zijn ook wel, denk ik, net iets meer issues mee, maar ik denk dat je ze beter voor zijt dan dat je achteraf komt. Dus vandaar mijn bezorgdheid daarin. En ik ben blij te horen dat er ook communicatie is met de scholen en de politiezone daaromtrent, want het lijkt me toch wel een belangrijke om dat een beetje voor te blijven. Dank u wel.
Oké, dank u wel, Sven. De volgende interpellatie over mobiliteit en parkeren rond Heracles en komt van Erik.
Dank u. Collega's, voorbije zondagen ging ik zoals gewoonlijk op bezoek naar mijn vader die in Kapenberg verblijft. Ik heb daar 3 weken achtereen met mijn eigen ogen vastgesteld dat eigenlijk leden van Heracles massaal en zonder enige vorm van schroom of schaamte parkeren op het privaat domein van Kapenberg. Het ging zelfs zover dat er dat is een heel grote parking. Je hebt er niet alleen de parking van voor, maar je hebt er dan aan de sportcellen van achter. En links van achter heb je daar ook nog parkeerplaatsen. Dat er zelfs geen 1 parkeerplaats niet meer vrij was. Mijn tante die wou ook op bezoek komen, die is gewoon moeten terugkeren. Omwille van het feit dat alle leden van Heracles heel de parking daar hadden volgeparkeerd. Het kan toch eigenlijk niet de bedoeling zijn dat mensen hun familieleden in Kapenberg niet meer kunnen bezoeken wanneer dat Heracles speelt. Maar auto's staan niet alleen op Kapenberg, ze parkeren ook op de Park and Ride En ze staan ook in het wild geparkeerd langs de Oude Baan in de Sombekenstraat aan de overkant. Reeds van in het begin hebben wij als N-VA-fractie gewaarschuwd dat de parking van Heracles en het speelmeintje in feite veel te klein is voor het aantal leden en bezoekers. En dat is de afgelopen maand eigenlijk al verschillende keren bewezen. En het hoogseizoen van Heracles is dan nog niet eens begonnen. Dus wat gaat dat zijn na de winterstop? Dit had men toch kunnen zien aankomen. We waarschuwden er van in het begin ook voor dat leden van Heracles amper met het openbaar vervoer of met de fiets zouden komen, ondanks tegenovergestelde beweringen hierover door dit gemeentebestuur. Ook op dat vlak blijkt toch wel dat we gelijk hebben. En niet alleen het parkeren vormt een probleem. Ik heb eigenlijk nog nooit geweten dat er op een zondag in de namiddag een file was op de Borsbeekse Steenweg. Nu, wanneer de uittocht van Heracles begint, stond er een file, drie zondagen achtereen, vanaf de Spokenhofstraat tot aan de N10. En zoals gezegd, het is nog geen hoogseizoen voor Heracles. De twee uitritten waar de auto's nu op een brutale manier zich soms tussen het verkeer van de Borsbeekse Steenweg wringen, komen er vanuit de nieuwe parking, die nog niet volledig is aangelegd, en de Oude Baan, belemmeren een vlotte verkeersdoorstroming. Als deze problemen eigenlijk blijven aanhouden, dan biedt eigenlijk de komst van Heracles naar Boeghout weinig meerwaarde voor de Boeghoutenaar, wel in tegendeel. Dus ik heb dan ook van het bestuur graag vernomen welke acties zij gaan ondernemen om iets te doen aan de parkeeroverlast rond Heracles en de filevorming op de Borsbeekse Steenweg. Dank u wel.
Dank u wel, Erik. De problemen die u aankaart, daar heb ik uiteraard ook proactief op ingespeeld om dat te monitoren, zeker in die eerste fase. En u verwijst inderdaad naar de zondag, want het is inderdaad op de zondag dat de momentopnames zijn van de problematiek. Er zijn ook een aantal zondagen topwedstrijden gespeeld. Ze noemen dat dan bij de hockey Super Sunday. En dan zijn er meestal twee topwedstrijden na elkaar. En ik heb dan ook speciaal, misschien dat u ze ook heeft zien rijden, dat weet ik niet, politie opdracht gegeven om te gaan observeren. Om in de eerste plaats eens te gaan kijken hoe verloopt het daar. Nu, uit de rapportage die ik heb gekregen, zegt politie zelf dat er niet echt een gigantisch probleem is. Maar ik kom direct in op de aspecten die u aanhaalt. Er werd inderdaad vastgesteld dat de parking van het woonzorgcentrum Kapenberg vol stond. Er is ook over contact geweest tussen Hockey Heracles en de directie van het woonzorgcentrum. En dat er ook een aantal wagens geparkeerd stonden aan de Sombekenstraat. De wagens aan de Sombekenstraat stonden niet in overtreding. Men kan op een landelijke weg wel degelijk parkeren, dus daar zal de mobiliteitsdienst van de gemeente zich moeten over beraden of we daar eventueel maatregelen nemen om het parkeren daar te verbieden. Dus zijn mogelijkheden. Op dit moment staat daar geen parkeerverbod opgesteld. Nu, wat dat wel belangrijk is, en omdat we altijd hebben gezegd van ja, er gaan verschillende parkings zijn, hè, en dan heb ik het dus vooral over de parking van Hockey Heracles en de parking van de Park and Ride, is dat die allebei gebruikt worden. En bij alle observaties van de politie op die zondagen was er nog voldoende parkeerplaats op de Park and Ride zelf. Uiteraard niet de bedoeling dat de mensen van het woonzorgcentrum daar moeten gaan staan, maar de mensen van de hockey hadden dat wel kunnen doen. Dus ze hebben vooral gezegd van ja, we denken dat dat ook vooral in de eerste plaats een probleem gaat zijn van communicatie en overleg en bewegwijzering en zo verder. Nu, nog voor uw interpellatie was ingediend, was er ook al een overleg ingepland tussen politiezone Minos en Hockey Heracles om dat te evalueren. Ik ben dan zelf ook naar het overleg naartoe gegaan, omdat ik ook wel wilde horen van wat wordt daar allemaal gesteld. En het is ook zo dat de club inderdaad hun leden informeert waar dat ze moeten parkeren. Ze doen dat via de website, ze doen dat met WhatsApps, dus dat wordt wel degelijk gedaan. Dat kan bevestigd worden. En het is ook zo dat er toch wel een zeer groot deel van de leden wel met de fiets komt, maar dat het inderdaad het segment van bezoekers is dat met de auto komt. In ieder geval komen er nu meer leden met de fiets dan toen dat ze nog aan de hockeyweg zaten. Nu, het is absoluut dus niet de bedoeling dat er op Kapenberg moet of kan geparkeerd worden. Dus dat moet heel duidelijk zijn. Dus wat is er nu afgesproken? Ze gaan ook de bezoekende clubs nu contacteren met betrekking tot waar die bezoekende clubs of die supporters of spelers moeten parkeren. Dat gebeurde nog niet of te weinig. Want uiteraard, ik ga er ook van uit als er bezoekers zijn, dat die niet direct naar de website gaan kijken van Heracles. Dus ik heb ook gevraagd om echt via het secretariaat van de bezoekende club rechtstreeks die mensen te contacteren en uit te sturen naar de leden waar ze moeten gaan parkeren. Ik denk dat dat ook bij alle, of wanneer er sportevenementen zijn in stadions of bij grote sportclubs, dat dat ook gebeurt waar dat die moeten gaan parkeren. Dus die communicatie naar die bezoekers die moet opgedreven worden. En dan is het zo dat er op korte termijn, en dan spreek ik over maart, want de eerstvolgende thuiswedstrijd is 8 maart, hebben ze mij verteld, moet er duidelijke communicatie komen. Dat wil zeggen bewegwijzering, de parking moet aangeduid staan, er moeten ook borden komen die erop wijzen dat de bestuurders, als de parking vol is, zich moeten gaan parkeren op de park and ride. Dus dat zijn een aantal acties die zullen ondernomen worden. Wat dat natuurlijk ook op dit moment nog niet in het voordeel speelt, is dat die parking ook nog niet af is, dat er ook nog heel wat bouwmateriaal ligt. Dus dat proces is ook nog lopende. Je hebt dat misschien ook nog gezien dat de infrastructuur nog niet helemaal klaar is. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel. Op de oude baan blijft eigenlijk de opdracht aan politie om te verbaliseren. Daar mag men niet parkeren. Dat gebeurt ook. Politie heeft dat ook bevestigd aan mij. En het is ook zo dat zij eigenlijk die ingang daar ook afspannen met lintjes. Maar ze stellen ook vast dat mensen dat ook gewoon opzij doen en dan langs daar de parking oprijden. Dus ik heb ook daar gevraagd om nog eens duidelijk te communiceren met Speelnijntje dat dat niet de bedoeling is. Nu die Super Sundays, wanneer er dus echt heel veel volk wordt verwacht, want tot hiertoe is het inderdaad alleen de problematiek, ik heb toch nog geen andere geluiden gehoord op een zondag. Dat gaat over 11 wedstrijden op een jaar, dus dat zijn de momenten dat we het eigenlijk moeten opvolgen en moeten bekijken. En dan natuurlijk wat de filevorming betreft, ja, dat is natuurlijk op het einde van een wedstrijd is dat een piek, of bij het begin van de wedstrijd is dat een piek. Veel mensen komen aan, maar zeker na de wedstrijd zijn er veel mensen die wegrijden. Ik denk dat dat bij een ander sportcomplex niet anders is. Op een Snippenbos of op welke voetbalclub ook. Dat is inderdaad ook wel zo, maar ik denk dat dat nog eerder beperkt zal zijn. In ieder geval heb ik dat ook nagevraagd bij PZ Minos, met de vraag of dat echt een verkeersproblematiek was. Ze hebben dat niet echt zo ervaren. Ze zeggen, er zijn langere files op andere dagen in de week en dat lost zich meestal wel op een kwartier, 20 minuten. Natuurlijk over eventueel agressief gedrag van mensen van die parking. Allee, daar ben ik natuurlijk niet van op de hoogte. Dat is dan een individuele verantwoordelijkheid. Maar ik heb in ieder geval toch ook duidelijk gehoord op dat overleg dat de club dus alle nodige maatregelen zal willen nemen om dat in goede banen te leiden. En vooral, en dat vind ik ook wel belangrijk, dat er vastgesteld geworden is dat met de parking, met de park and ride en de parking er in principe voldoende parkeerplaats moet zijn, zodanig dat de parking van Kapenberg niet zou moeten gebruikt worden. Ik heb ook wel duidelijk gemaakt dat men zijn wedstrijden die men dan speelt, of toch die 11, die kalender bijvoorbeeld, dat ging men ook onderzoeken. Ja, dat valt natuurlijk best niet samen met grote evenementen in Antwerpen, want dan zit die park and ride ook vol. En ook eventueel te checken met grote boeghoudse activiteiten. Ik denk bijvoorbeeld aan een Sphinx Mondiaal. Dat zou ook een slecht moment zijn als er op dat moment bijvoorbeeld ook een toernooi bezig is, omdat we dan ook heel veel overflow gaan hebben. Dus we proberen dat wel in goede banen te leiden. En ik heb ook hen duidelijk gemaakt dat als er echt grote evenementen zijn, dat ze dan ook kunnen overwegen om tijdelijk extra parking in te richten. Sphinx doet dat ook en heeft dat ook al gedaan naast Kapenberg in die wei. Of dat moet daar ook niet zijn of ergens anders, maar dat is altijd wel een mogelijkheid 1 of 2 keer per jaar als dat echt een groot evenement is. Wordt dus opgevolgd. Dus de politie heeft ook de opdracht om bij dergelijke wedstrijden te gaan kijken, te observeren, verslag te maken en terug te koppelen.
Ja.
Ja, ik wil graag even aansluiten bij een aantal antwoorden dat u gegeven hebt. Eerst en vooral, de oude baan wordt gevrijwaard van parkeren. Is het de bedoeling dat er ook nog effectief een fysieke barrière komt? Want nu zijn dat lintjes, ik dacht dat dat de bedoeling was. Hebt u een idee wanneer dat zo zou zijn? U zegt die Super Sundays, dat zijn 11 wedstrijden, maar eerder in uw betoog zei u dat er 2 wedstrijden per dag op zo'n Super Sunday waren. Gaat dat dan over 11 zondagen of gaat dat over 5 à 6 zondagen? Dus dat is bijkomend daar. En dan mijn vraag bij de controles door de politiezone op zondag. Zijn zij daar 1 keer gepasseerd of hebben zij daar post gehouden of zijn zij daar verschillende keren gepasseerd? Want het is natuurlijk vaak een momentopname. Zoals dat gezegd, soms is op een kwartier die file opgelost. Ik rijd er met de fiets gelukkig langs dan. Dat valt dan mee. Maar ik hoor wel van mensen zeggen dat het soms ook wel wat langer duurt. Dus mijn vraag is hoe, want ik ga er ook vanuit dat de beperkte capaciteit die dat we hebben op zondag van de politiezone, dat als daar iets dringender of iets ergers is, dat zij dan uitrukken en dat er dan geen controle meer is. En dan de laatste vraag, de volgende thuismatch, zegt u, is op 8 maart. Zal tegen dan de parking af zijn of niet? Dank u wel.
Dus wat het eerste betreft van de oude banen is het inderdaad de bedoeling, dat is ook zo opgelegd in de omgevingsvergunning, om dat af te sluiten ter hoogte dus van het sportcomplex. Dat kan middels paaltjes of middels een bareel, enkele leveranciers worden daar toegelaten. Maar dat wordt nu nog niet uitgevoerd, omdat ook de aannemers en die nu eigenlijk bezig zijn aan het gebouw, langs daar ook hun leveringen doen. Hè. Dus dat is... Eén zaak, je moet ook weten dat dat in principe al veel verder had moeten staan, maar er zijn ook toen een aantal bezwaren ingediend en daardoor hebben zij ook een aantal werken uitgesteld, omdat men eigenlijk ook eerst wilde kijken of wat het resultaat is van de behandeling van die bezwaren. Dus men wou ook bepaalde kosten of bestellingen nog niet uitvoeren vooraleer duidelijkheid daar rond te krijgen. Dus die fysieke barrière, om concreet op uw vraag te antwoorden, komt er als ook die kantine en die kleedkamers en zo verder af zijn. Dus dat gaat nog wel even duren. Wat die Super Sunday betreft, ik heb vooral begrepen dat dat... Dus het gaat over 11 zondagen. Ik weet niet of dat al die zondagen in hockeyjargon Super Sundays worden genoemd, dus daar mag u mij niet oppakken. Maar ik heb me vooral begrepen dat dat is dat er heel veel volk is als de heren spelen... Dus dat is op die 11 dagen, maar die Super Sunday, toen er de grootste parkeerproblemen waren, dat was eigenlijk een wedstrijd van de dames en de heren na elkaar. En dan is er eigenlijk heel veel publiek gekomen op eenzelfde moment en die wedstrijden vielen direct na elkaar. Dus zo heb ik het mij toch laten uitleggen. Wat betreft het aantal controles of de tijdspannen dat de politie daar heeft rondgereden of gecontroleerd, daar kan ik u niet op antwoorden. Maar ik kan wel zeggen dat ze mij een verslag hebben gebracht. Dus men heeft dat wel echt opgenomen. En ik had ook op voorhand die uren meegegeven van die wedstrijden. Dus ze zijn echt wel op de momenten gaan kijken als het de problematiek, het scherpst was, is niet dat men daar zondag voormiddag heeft rondgeleden. Zij wisten echt wel dat de wedstrijden om 3 uur in de namiddag waren. Wat was uw laatste vraag, Sven?
Je zag dat die 18 zijn.
Ah ja, dus die parking, ja, daar ligt dus ook nog bouwmateriaal, dus daar kunnen ze eigenlijk ook nog niet verder aan beginnen. Maar ik heb ook vastgesteld dat er heel veel plassen en zo zijn op die parking. Dus zij gingen nu vooral in eerste instantie die parking fatsoeneren, gelijk trekken met de bestaande materialisatie die er nu ligt, zodat die parking ook optimaal kan gebruikt worden. Want ja, mensen gaan daar niet graag ergens staan waar er plassen zijn, zitten zich wat verder en je krijgt dus eigenlijk een economisch verlies op je parkeerplaatsen. Dus dat heb ik ook uitdrukkelijk gevraagd, dat die parking gelijk getrokken wordt. Wanneer dat die zal beklinkerd worden, zoals is aangevraagd in de omgevingsvergunning daarvan, had ik begrepen dat dat zeker niet op korte termijn zal zijn. Ik vermoed dat dat dan eerder zal zijn met een volgende bouwseizoen of zoiets. Maar ik heb wel gevraagd om dat al zo economisch zo rendabel mogelijk te maken, die plek.
Oké, dank. Dank u wel voor de interpellatie en de toelichting. Ah, sorry.
Nog één bijkomend vraagje op uw antwoord. 11 Super Sundays, dat is 1/5 van het jaar. Ik ga ervan uit dat de speelkalender voor het kalenderjaar of het speelseizoen 25-26 al bekend is. En mijn vraag is dan, zijn daar nu al, of weten we daar nu al dat er interferenties zijn met grote evenementen in de gemeente? Want als dat gekend is, dan kun je dat ook al evalueren. Dank u wel.
Nee, ik heb dat gevraagd om dat te doen. Ik heb trouwens nog een bijkomende vraag gesteld. Zoals jullie weten komt ook het wereldkampioenschap er aan, hockey. Dus we verwachten daar ook wel een boost. Meestal gaat dat ook zo, zeker als dan de nationale ploeg goed speelt. Ik heb ook gevraagd van ja, als stel dat het centrum zou gebruikt worden voor trainingen in het kader van dat wereldkampioenschap, eventueel door andere ploegen uit het andere land. Dus dat is op dit moment niet het geval. Maar om dat toch ook op voorhand terug te koppelen en te laten weten, zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden. Ze hebben mij wel bevestigd dat het zeker niet in aanmerking zou komen voor wedstrijden, maar het zou misschien wel kunnen dat een ploeg die deelneemt, dat die daar eens komt trainen in een dag om aan wedstrijdvoorbereiding te doen.
Erik?
Ja, ik heb nog één puntje, omdat je sprak enkel over die Super Sundays, maar mijn vaststellingen zijn van de... Allee, vorige zondag was er niks te doen, was er ook geen file, ook geen parkeerprobleem in de omgeving. Maar de drie zondagen ervoor was de parking van... Dus ik neem aan dat dat toch maar één Super Sunday dan geweest is. Maar daar stond ook de parking van Kapenberg vol en was er ook de file op de Borsbeekse Stemig.
Ja, er zijn 11 thuiswedstrijden. Dat zijn die hè, zondagen. Allee, ik weet ook niet of dat het dan 11 Super Sundays zijn, dus je moet mij niet oppakken. Ja. Maar het zijn 11 thuiswedstrijden waar men verwacht dat er eigenlijk heel veel volk zal zijn. Ik weet dus niet of die thuiswedstrijden dan achter elkaar vielen of niet, dus daar kan ik nu niet echt op antwoorden.
Oké, dankjewel. Dan kunnen we overgaan naar de volgende interpellatie. Dat gaat over de onveiligheid aan de fietsenparking van het station en de parkingruit op Kapenberg. En dat is aangebracht door Björn.
Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, ik wil vandaag de aandacht vestigen op een groeiend probleem in onze gemeente. De onveiligheid en het vandalisme aan de fietsenparking van het station en de parkingruitzone Kapenberg. De stationsomgeving is een cruciale cirkel in onze mobiliteitsketen. Mensen die kiezen voor de trein of bus doen dat vaak in combinatie met de fiets. Wanneer die fiets niet veilig kan worden achtergelaten, ondermijnen we het gebruik van duurzame mobiliteit. Door de sluiting van Watan is er merkbaar minder sociale controle in de stationsbuurt. Dit creëert een omgeving waar vandalisme en diefstal makkelijker plaatsvinden. Aan de park-and-ride-zone Kapenberg zien we een gelijkaardig probleem. Verdwenen wielen en zadels, achtergelaten sloten en zelfs volledige fietsen die verdwijnen. Dit is niet alleen een praktisch probleem, maar ook een aantasting van het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om deze knooppunten veilig en aantrekkelijk te houden. Het gaat niet enkel om infrastructuur, maar ook om vertrouwen in ons beleid rond duurzame mobiliteit. Daarom mijn vragen voor het college. Is het college op de hoogte van deze problematiek en de meldingen van vandalisme en diefstal? Welke maatregelen worden momenteel genomen om de veiligheid op deze locaties te verbeteren? Overweegt het college bijkomende acties, zoals camerabewaking of slimme monitoring, betere verlichting en zichtbaarheid, samenwerking met de politie voor gerichte controles en eventueel een afgesloten fietsenstalling met toegangscontrole? Dank u.
Dank u wel, Björn. Ik heb voor alle duidelijkheid om de problematiek in kaart te brengen de cijfers opgevraagd vanaf 1 november 2024 tot nu, dus het afgelopen jaar. En dan stellen we vast dat aan de Park and Ride, dat gaat eigenlijk over alle fietsenstallingen, daar er 18 feiten gemeld zijn. En aan het station, en dan gaat het zowel over Frans Segerstraat als Heuvelstraat, 9. De derde hotspot van gestolen fietsen is aan Don Bosco. Er zijn 4 fietsen gestolen op een jaar tijd. En dat is, dat moet u bekijken op een totaal van 55 fietsen die in het laatste jaar gestolen zijn in onze gemeente. Natuurlijk, we weten ook wel dat niet elke gestolen fiets wordt gemeld of aangegeven. Dus vermoedelijk zal dat cijfer wel hoger liggen. Maar dat is inderdaad, dat zijn de effectieve cijfers met betrekking tot die hotspots die u aanduidt. En dus met de park en ride en met het station zijn dat, dat is de top 2. Dus dat kan ik u ook meedelen en dan komt Don Bosco. Welke maatregelen worden er ingezet? Hè? Dus we zijn uiteraard op de hoogte van die problematiek. Dus we hebben regelmatig de lokfiets ingezet. Die is een tijdje uit beeld verdwenen. Maar ik moet zeggen, bijna helaas is die lokfiets niet gestolen geweest de voorbije periode. Maar het is ook wel zo dat diezelfde tendens te zien is in andere politiezones waar ze werken met een lokfiets. En men heeft al langer een vermoeden dat georganiseerde dievenbendes, want dat is wel de problematiek op dergelijke hotspots, dat dat voornamelijk georganiseerde dievenbendes zijn, hè, dus heel snel fietsen inladen en snel wegrijden, dat die mogelijk een manier hebben gevonden om te verifiëren of er trekkers aan fietsen hangen of niet. Hè. Men tast daarover nog in het duisternis, maar men vermoedt van wel, en men is ook in overleg, onder andere trouwens, het werd er straks ook al even aangehaald, met de politiezone Rivierenland, om te bekijken hoe men dat kan optimaliseren. Want het is wel de bedoeling om die te blijven inzetten. Dat is twee. Ten tweede, we doen daar gerichte controles. Dus we noemen, ik heb het woord al gezegd, dat zijn de hotspots voor fietsdiefstallen. Dat wil zeggen dat die opgenomen worden in de patrouilleschema's van de politiezone Minos. En dat dus eigenlijk die hotspots, dat als onze patrouilles aan het rondrijden zijn, we hebben meestal een drietal interventiepatrouilles in onze zone 24 op 24 rondrijden. Maar dat zit natuurlijk ook bij wijkondersteuningsteam en de wijk. Dan is het wel de bedoeling dat zij die hotspots regelmatig frequenteren en dat zij dat regelmatig moeten voorbijrijden. Natuurlijk, permanent toezicht is dat niet. Dan ten derde, wij hebben inderdaad ook de overlastcamera's daar gehangen. Die beelden zijn ook geanalyseerd geworden. Ik ben vergeten na te vragen welke periode dat was. Ik denk, het is een jaar of twee jaar geleden, denk ik. En daar, uit die analyse is gebleken dat er geen effect is, want alle bewegingen die daarop merkbaar zijn, ja, je kunt daar eigenlijk niemand mee identificeren. Ik denk dat dat ook een logische verklaring heeft, dat iemand die slechte bedoelingen heeft, dat hij zich eerder onherkenbaar maakt voor dergelijke beelden. Maar de politiezone Minos heeft mij wel bevestigd dat ze opnieuw tijdelijk camera's zullen gaan hangen op bepaalde plaatsen. Ze doen dat niet alleen in Boeghout, dus dat gaat eigenlijk over heel de zone. En dan gaat het specifiek over die hotspots, dus waar veel fietsdiefstallen plaatsvinden, om daar regelmatig dus met zo'n camera's te werken. En dan is het natuurlijk ook al misschien een, is het misschien op zich ook al een ontradend effect. Natuurlijk, mensen die daar komen stelen, die zijn wellicht dikwijls ook niet op de hoogte van het feit welke maatregelen er genomen worden. Dus ik verwacht daar niet zo heel veel heil van. Maar alles kan helpen. We hebben ook het gemeentelijk meldingssysteem, heb ik even nagevraagd. En als het gaat over vandalisme bijvoorbeeld op die plekken, dat is dan vooral in het kader van vandalisme, hadden we in 24 eigenlijk geen meldingen, maar in 25 zijn er tot hiertoe 5 meldingen geweest rond vandalisme. Maar niet op die plekken. Ja, we weten ook wel dat daar een hotspot is, aan het Chef van Hoofdplein bijvoorbeeld. Maar op die plekken is er eigenlijk tot hiertoe niet echt vandalisme gemeld geworden. Dat wil niet zeggen dat er geen is, hè, voor alle duidelijkheid. Dus als u mensen kent, of als er mensen zijn die u daarover aanspreken, ja, dan kan ik eigenlijk alleen maar aanbevelen dat ze dat echt wel moeten melden. Men hoeft daar zelfs geen klacht voor neer te leggen, maar gewoon ook een melding. Dat is wel belangrijk dat men informatie en data heeft. Ook bijvoorbeeld van ja, wanneer gebeurt het, wat is er gebeurd. Soms gaat men ook linken leggen met andere plaatsen. Als men dan bijvoorbeeld iemand betrapt met vandalisme op een andere plaats, maar dat heeft hetzelfde, daar is hetzelfde gedrag uit af te leiden, ja, dan kan men soms ook linken beginnen te leggen naar mensen. Dus het is echt wel belangrijk dat mensen die meldingen toch wel doen. Wat dat wel misschien nog wel belangrijk was in mijn opzoekingswerk, is dat er ook wel meldingen zijn over achtergelaten fietsen in die stallingen. In 2024 waren dat er 62 en in 2025 zijn we tot hiertoe aan 47 meldingen. Dus dat zijn mensen die vaststellen van ja, je staat al heel lang een fiets, dan wordt dat ook wel gemeld. Samenwerking met de politie is er dus, er wordt zeker op ingezet. Tijdelijke camera's worden er gehangen. Waar ik niet op inga, is op de afgesloten fietsenstallingen met toegangscontrole. Dat is een beetje een debat rond, ja, ga je dat privatiseren of niet? En als het gaat over de park-and-ride ja, dan is dat ook nog eens de bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer en zit ook nog eens de speler in die dat eigenlijk allemaal heeft aangelegd. De naam ontglipt mij nu. En dan zouden we daarover in overleg moeten gaan om te bekijken of dat mogelijk is. Maar aan de stationsparking zien we dat eigenlijk op dit moment niet als een extra element. Te meer omdat, en dat is toch ook wel belangrijk, en dat zien we ook in de cijfer, dus de donkey-fietsen worden heel veel gebruikt in onze gemeente. En ik stel toch ook wel vast dat mensen die specifiek hun fiets kwijt willen, bijvoorbeeld toch wel aan een tram of aan het station, dat die toch ook wel eens een donkey durven te nemen, net omwille van de problematiek van, ja, ik zie niet graag mijn fiets gestolen te worden, ik ben een tijd weg en ik krijg mijn donkey naar het station, ik pak dan de trein of de tram. Dus dat is ook wel een belangrijk element, dat aanbod dat er is. Ik vond het ook wel belangrijk om een aantal zaken in perspectief te stellen, omdat, en ik ben het er helemaal met u over eens, dat elke fiets die stal er één te veel is, absoluut. Dat is een kostbaar bezit. Soms heeft dat voor mensen ook een emotionele waarde, een fiets. Maar ik heb daar ook overleg over mee te officieren bij politiezone Minos. En men moet natuurlijk ook zien van ja, waar gaan we alle capaciteit op inzetten. Ik heb gesproken over die patrouilles die er voorbij rijden en zo verder. Maar bijvoorbeeld in 2025 waren er 196, tot hiertoe 196 fietsdiefstallen gemeld in heel de zone. Ik ga een aantal andere feiten geven. Er zijn 284 winkeldiefstallen gemeld, uiteraard. We hebben weinig shoppingcentrum, dus dat kan dat wel wat scheef trekken. Maar in totaal werden er 1226 feiten van diefstal en afpersing vastgesteld. Maar bijvoorbeeld ook 335 misdrijven tegen lichamelijke integriteit of 311 feiten van informatica-bedrog. Ik heb daar lukraak gekozen, omdat dat toch elementen zijn die veel in de actualiteit komen of waar je er veel over hoort. En dan zie je natuurlijk ook wel van ja, de fietsdiefstal, als je dat zet in het perspectief tegenover andere criminele feiten, ja, het is bijna moeilijk om te verwoorden, dan zit dat niet op de top, hè, want er zijn andere criminele feiten die eigenlijk zwaarder doorwegen of waar we moeten opwerken. En dan moet je ook nog eens weten dat natuurlijk sommige criminele feiten een hoger schroom hebben bij bepaalde mensen om die criminele feiten aan te geven. He, dus als je fiets gestolen wordt, dat is een lagere drempel om te gaan zeggen mijn fiets is gestolen dan dat je bijvoorbeeld opgelicht bent via internet of zo. Daar, soms zitten daar wel drempels in om dat te doen. Dus ik wou toch ook wel, waarom zeg ik dat? Dus eigenlijk helemaal niet om dat te minimaliseren. Integendeel, ik ben begonnen om te zeggen, elke fietsdiefstal is er één te veel. Maar je hebt natuurlijk een bepaalde capaciteit binnen je zone en je hebt verschillende criminele feiten. En dus moeten er ook soms keuzes gemaakt worden hoe en waar men inzet op welke capaciteit. Dus dat is een beetje het globale verhaal.
Ja, dank u voor uw antwoord. Natuurlijk, inderdaad, ben blij dat u ook constateert dat elke fiets dat gestolen is, dat er ene te veel is. Ik kan u verzekeren, als je een gezin hebt met vier dochters en alle vier de fiets is gepikt op een jaar tijd, dat is een dure affaire voor die mensen, voor dat gezin. Dus, maar inderdaad, van het verhaal van die lokfiets, nou, ik denk dat eigenlijk ondertussen iedereen al weet hoe dat die lokfiets eruit ziet en dat ze hem ook wel bewust laten staan daar. Voor het overige, ja, die gerichte controles, inderdaad. Ik vermoed dat er toch ook wel inderdaad wel bendes aan het werk zijn die dat met een kamet langskomen en een slijpschijf en zo een ketting meenemen, allee, die ketting doordoen en de fiets zo meenemen. Dus dan denk ik inderdaad, zelf zo'n camera te voorlopig staan, ik begrijp wel dat je daar misschien niet alles op ziet, maar ik denk dat dat gewoon al heel afschrikwekkend is naar die bendes toe. Je kunt er op zijn minst al die plaat van die wagen zien. Dus dat ook, zou ik toch wel toejuichen dat dat terug een deel kan gedaan worden. Ik meen mij te herinneren dat de camera ook even aan de Bunderhoeven heeft gestaan. Dan was daar ook niks van vandalisme, van vuiligheid niet meer. Die camera is weg en je ziet dat terugkomt. Dus eigenlijk, dat is een probleem dat eigenlijk blijft terugkomen. Maar ik denk dat zo'n camera wel heel nuttig kan zijn in dat verhaal. Nu, het feit is, ja, het gaat niet alleen over gestolen fietsen hier, maar het gaat gewoon ook over het onveiligheidsgevoel, ook voor de oudere mensen die de tram of de bus nemen aan de Park en Ride, en die komen daartoe en die zien daar al die veiligheid liggen, die zien die fietsen daar liggen. Dat creëert bij die mensen gewoon ook al een onveiligheidsgevoel, ongeacht of dat hun fiets is, dat ook gestolen is. Dus dat is ook de interpellatie, dat eigenlijk over de onveiligheid gaat, enkel over het stelen of verdwijnen van de fietsen.
Oké, dank u wel. Sven?
Ja, bijkomend. Ik vind de vergelijking fietsdiefstal en de andere criminaliteit een beetje appelen met peren vergelijken. Maar dat tot daar. Ik ben ook blij dat u inziet dat dat deels een capaciteitssituatie is. Dus ik kijk ook uit naar de oefening die gelopen wordt met de politiezone. Een derde van de tijd van de 3 jaar die er was, is bijna voorbij. Dus ik ben benieuwd hoeveel stappen dat daarin gezet zijn. En ik had nog één opmerking en daarom kom ik eigenlijk voornamelijk tussen. Dat gaat over die donkies. Ik ben het daarmee eens. Dat is een goed systeem. Dat werkt. Je ziet dat mensen dat gebruiken. Alleen is het heel spijtig om vast te stellen dat het regelmatig voorkomt. Ik heb het zelf al 4 keer voor gehad, mijn partner heeft het al 9 keer voor gehad, dat de desbetreffende plaatsen die er zijn, dat die niet meer dat die vol zijn. Hè? Want het is zo, aan de zone gemeentehuis Vremde of station, er is een bepaalde perimeter afgezet waarbinnen dat fietsen mogen achtergelaten worden en ook een totaal aantal. Hè? Want er is dan nog wel plaats om nog een bij te zetten, fysiek, maar in die app wordt aangegeven, je mag er hier maar 10 zetten. En als er 10 staan, ja, dan is het voorbij, dan is het gedaan. Ja, dat is zo. In Vremde wil dat dan zeggen dat je dus moet terugkeren en je fiets kunt gaan parkeren aan het Sneppenbos. In Boeghout kan het dan zijn dat je aan de overkant van de spoorweg nog geluk hebt. Maar ook daar kan het zijn dat het dan vol staat, dus dat beide slots, om het zo te zeggen, volstaan. En dan kun je dus richting Jef van Hoofdplein rijden om daar uw fiets achter te laten. Dat is spijtig in gebruik. Dat gebeurt al wel eens. Ik gebruik dat regelmatig van dezelfde reden dat de burgemeester eigenlijk aangeeft. Als ik meer dan 2 dagen weg ben, dan laat ik mijn dure fiets niet aan de Park and Ride of ook niet aan het station staan. En dan gebruik ik zo'n donkey. Heel makkelijk. In beste geval, of slechtste geval, het is hoe dat je het bekijkt, kun je er dan ook mee doorrijden en rijden naar Berchem station, of het is al gelijk wat. Maar soms heb je de tijd niet, of soms heb je ook al treinen geboekt, of moet ergens anders naartoe, en doet je dat niet. Dus mijn vraag is of dat op termijn misschien nog eens herbekeken kan worden, dat daar opties zijn om dat aantal slots een beetje uit te breiden, of dat er cijfers rond bestaan, hoe vaak dat voorkomt, want ik ga ervan uit dat die mensen dat wel kunnen, die firma dat wel kan meten, als daar iemand aankomt en die probeert zijn fiets neer te zetten, dat je dan moet doorrijden. Dank u wel.
Ja, dat laatste, Sven, zal ik zeker ook meenemen naar onze dienst. Ik kan eens bekijken of dat binnen de vervoerregio ook een issue is dat leeft. Ja, omdat er uiteraard heel veel gemeenten meedoen aan dat systeem. Dus dat kan daar zeker besproken worden. Ja, de appelen en de peren, ik wou daar eigenlijk alleen maar zeggen van inderdaad, het ene kan je niet vergelijken met het andere, maar als je 10 rechercheurs hebt binnen je politiezone Minos en die moeten op die fenomenen werken, ja, dan moeten daar natuurlijk ook soms keuzes gemaakt worden. En dat wil ik eigenlijk alleen maar zeggen, dat je wordt met heel veel fenomenen geconfronteerd. En er zijn een aantal fenomenen enorm toegenomen. Hè. Het informatica-bedrog, de phishing en zo is het zo groot geworden dat er gewoon ook een capaciteitstekort is. Dus dat wou ik ook maar meegeven, dat onze mensen hun uiterste best doen, maar dat er soms keuzes moeten gemaakt worden. Maar ik neem dat punt van die standplaats voor de donkies wel mee.
Oké, dank u wel. En de volgende interpellatie over de werken rond de Lindelei in Vremde komt ook van Bjorn.
Wel, voorzitter. Leden van de Raad. Afgelopen dinsdag vonden er werkzaamheden plaats in de Lindelei te Vremde, pal in een schoolomgeving. De uitvoering en communicatie rond deze werken waren ronduit onaanvaardbaar en tonen opnieuw een structureel probleem binnen dit bestuur. Dit is niet de eerste keer dat ik interpelleer over onduidelijke communicatie en gebrekkige opvolging van nutswerken. Het college lijkt niet te leren uit eerdere opmerkingen wat de geloofwaardigheid en het veiligheidsbeleid ernstig ondermijnt. Mijn vragen zijn scherp en duidelijk. Was de school vooraf verwittigd? zodat zij ouders konden informeren. In een schoolomgeving is dat geen detail, maar een basisverplichting. Waarom waren de werken volop bezig om 8 uur, net voor de start van de school? Het is het drukste moment van de dag. Het getuigt van totaal gebrek aan planning en respect voor verkeersveiligheid. Hoe kan het dat er amper of geen signalisatie aanwezig was? Geen afsluiting, geen waarschuwing, geen visuele aanduiding. Het is niet alleen onprofessioneel, het is gevaarlijk en onverantwoord. Waarom was er geen enkele melding op de gemeentelijke website, Facebook of ander kanaal? Transparantie en communicatie zijn cruciaal. Het is onbegrijpelijk dat inwoners en ouders niet geïnformeerd worden via officiële kanalen. De Lindelei ligt in een schoolomgeving. Dat betekent dat er extra regels en verantwoordelijkheden gelden. Het college heeft deze volledig genegeerd. Ik heb daarbij enkele foto's toegevoegd. Je kan daar zien. Hè, dus de school die moedigt ook de kinderen en de ouders aan om de Lindelei te gebruiken als ze met de fiets komen naar school. Dus die passeren er allemaal. Je ziet er een kraan staan midden van de weg. Er zijn daar putten gegraven. Er liggen daar stukken van een kraan op een grond waar kinderen wandelen, waar kinderen fietsen. Geen omheining of niks. Dat is, ik vind dat echt schandalig, echt gewoon. Mijn conclusie is dan ook, dit incident is geen alleenstaand feit, maar een symptoom van een structureel probleem. Een gebrek aan visie, planning en communicatie bij werken in onze gemeente. Ik eis van het college een duidelijk antwoord op bovenstaande vragen en een concreet actieplan om deze herhaaldelijke fouten definitief te stoppen. Ik heb nog bijkomend in het college van burgemeester en schepen van 6 oktober heb ik hier nog gevonden dat ze werken met vensteruren, dus dat er bijvoorbeeld bepaalde uren niet zou mogen gewerkt worden door een nutsmaatschappij. Een plannetje bij met welk eigenlijk het centrum is, de Lindelei, volop in een schoolomgeving. Hoe de signalisatie moet gemaakt worden.
Ja, ik zal erop antwoorden, Filip. Ik ben wel met ik ben het volledig mee eens, Bjorn, maar u moet gewoon het woordje college vragen door het woordje fluvius. Fluvius, dat zijn werken en opdracht van fluvius, niet van de gemeente Boeghout. Dus de maatschappijen voeren de werken uit. Onze elektriciteitsnetten moeten verzwaard worden. Je weet dat fluvius 11 miljard zoekende is als kapitaalsverhoging. En overal in alle gemeenten zijn die bezig om de netten te verzwaren. En die vragen een vergunning aan de gemeentes om te kunnen werken in de ondergrond. Nu, die krijgen van ons de vergunning onder die voorwaarden. Die krijgen van ons die plannetjes, die moeten de school verwittigen, die moeten de burgers verwittigen. Dus al wat hier staat, hebben wij aan Fluvius ook gezegd, opgelegd. En telke maal legt Fluvius dat naast zich neer. Dus als u het woordje Fluvius vervangt, of het college vervangt door Fluvius, ben ik het volledig mee eens. En ik zou deze interpellatie willen doorsturen naar de heer Koen Kennis, voorzitter van de Raad van Bestuur van Fluvius en aan de Raad van Bestuur van Fluvius. De volledige interpellatie met daar gewoon het woordje college vervangen door Fluvius. En dan bent u op het juiste adres.
Dank u wel, Schepen, voor uw antwoord. Maar ik vind toch ook als college heb je toch een verantwoordelijkheid om het te checken. Wacht, ik weet nog, vorige keer, dat is mijn interpellatie, hebt u zelf gezegd, en ik kan uw woorden citeren, alle problemen worden op tafel gegooid en alle puntjes worden afgepunt met fluvius. Verschillende keren rond tafel zullen we daarmee zitten. Wacht even, ik ben nog niet klaar. Wacht even. Toevallig 7 november, dat is 2 weken geleden, hè, zitten we met alle nutspartijen aan tafel, minimaal, met fluvius verschillende keren. Dan hebt u nog zo heel vriendelijk geweest om de code nuts uit te leggen. Minimaal 48 op voorhand moeten de buurtbewoners verwittigd worden. Wij controleren dat, wij doen steekproeven. Ik vraag me af welke steekproeven dat er gedaan zijn hierin. Er is daar ter plaatse aan een leerkracht gevraagd geweest wat die op de hoogte was. Die mens die wist zelfs niet dat er gegraven is op een moment op straat. Maar nogmaals, om 8 uur, het is donker, en dan gaat ze daar zo'n putten graven. Ik vind dat... Er moet gewoon meer controle zijn. Als je weet dat ze dat daar gaan doen, dan gaan ze dat toch gewoon 's morgens een keer langs ook.
Wacht even, de vergunning is opgetreden. De vergunning is gestart op donderdag. Ze zijn niet begonnen op donderdag, ze zijn pas op dinsdag begonnen. Dus onze diensten kunnen niet elke morgen om 8 uur gaan kijken als die mannen niet beginnen. Hè?
Sorry, maar in een schoolomgeving vind ik dat op zijn minst geen dat je dat kunt doen. Hè? En ik heb inderdaad ook uw SIPOT gedoe ook een keer bekeken.
Ja.
Hè? Ik heb het hier afgedrukt. Ik heb ook inderdaad een printscreen genomen om zeker te zijn.
Ja.
En wat staat daarop? Daar staat 1 klein geel puntje op. Dat je denkt van, ze zijn een hele Lindelei aan het werken en daar staat 1 puntje op waar ze gezegd aan het werken zijn.
Dat is wat Fluvius aangevraagd heeft.
Zelfs op de website van de gemeente staat er niks vermeld. Hè. De Berthoudstraat staat vermeld. Dat is het enige. Er staat niks vermeld over de Lindelei.
Dat is wel, dat klopt. Ik kan het laten zien. Er staat wel iets over de Lindelei. Dat kan ik zelfs laten zien. Als je als je Jokke Schepens als diensthoofd op Marrewerken, die kan u tonen dat er wel iets verspreid is.
En is de school verwittigd geweest?
De school moest verwittigd worden door Fluvius. Fluvius moet de buren ook de school verwittigen. Dat hoort bij haar takenpakket. Dat staat duidelijk in de vergunning vermeld. We hebben aan Fluvius ook gezegd. Ik heb met de verantwoordelijke van Fluvius nog gebeld vandaag, zelfs zaterdag, om dat te melden dat ik helemaal niet tevreden ben over hun werking en dat u de plaats terecht is. En ik ga die ook doorsturen met jullie goed vinden. Dan wordt die doorgestuurd naar de raad van bestuur van Fluvius. Als jullie akkoord zijn tenminste, unaniem, gaan we die doorsturen. Hè? Ik ben het volledig met u eens. Het eerste wat we kunnen doen is de politie sturen. Er is een scheiding der machten in België. Hè? Ik weet dat je dat weet, scheiding der machten. Er is een uitvoerende macht. Nee. De enige die dat kunnen stillen is de politie. Wij kunnen dat zelf persoonlijk niet stillen. Ik heb die macht hier niet, onze diensten ook niet. De politie is bevoegd om dat stil te leggen. En ik ga de volgende keer opdracht geven om dat stil te leggen. Onmiddellijk.
Ja. Maar wie heeft de goedkeuring gegeven aan Fluvius om die werk te mogen uitvoeren?
Het college.
Ah, voilà.
Onder de voorwaarden die vermeld zijn en die jij ook vermeld. Ja, Fluvius heeft de voorwaarden
niet
nagekomen. Dat
moet je ook controleren. Hè? Dat moeten ze ook controleren als ze worden uitgevoerd of niet. Het is makkelijk om nadien te zeggen van ik ga hun oren trekken of ze krijgen op hun bord zoals de vorige keer. Hè. Gaan ze dan nu misschien aan de twee oren trekken?
Nee,
dat is niet mee opgelost.
We gaan deze interpellatie doorsturen naar Fluvius, met het woordje Fluvius, in plaats van college. Zo is het ook. En dan zullen we zien hoe ze dan reageert nogmaals. Hè. Dan zullen we zien hoe de voorzitter reageert.
Oké, wacht. Ik heb nog een paar mensen die willen tussenkomen op dit punt. De eerste aanvraag is Sven.
Ja, Dirk, zoals steeds wordt de paraplu omhoog getrokken. En,
dat is geen paraplu, hè. Dat is de waarheid, Sven.
Voorzitter, mag ik?
Ja.
Dank u wel. Zoals steeds wordt de paraplu omhoog getrokken en trekken we het ons niet aan. Hè. Het is de schuld van Fluvius, het is de schuld van Koen Kennis, die van de N-VA, de voorzitter van de Fluvius. Die heeft dat gedaan. Nee. Dat is de reactie dat u hier geeft. En dat is eigenlijk het verhaal dat je daar brengt. Dus het is heel spijtig, want nu spreekt je over stilleggen. Nu spreekt je over het feit dat je die werken kunt gaan stilleggen, dat je opdracht kunt geven... Dat je opdracht kunt geven aan de politie om die werken stil te leggen. Doe dat dan ook, maar dat wordt niet gedaan. En dat is het grote probleem in deze. Je mag onze interpellatie gebruiken. Hè? Als het zo moeilijk is om zelf een brief te schrijven naar Fluvius of zelf de verantwoordelijkheid als bestuur van Boeghout op te nemen, dan, als dat echt zo moeilijk is, dan mogen we echt waar onze interpellatie gebruiken. Ik zal ze met mijn complimenten ook aan Koen Kennis doorsturen en aan iedereen dat ik ken dat in Fluvius in de raad van bestuur of die daar gelijk waar zit. Dus echt waar, geen enkel probleem. Hè? Maar doe nu niet... Van het is wij hebben de voorwaarden meegegeven en dan stopt het voor ons. Ze zijn stout, ze doen niet wat dat ze moeten volgens de voorwaarden. We gaan aan hun oren trekken of we gaan het achteraf een keer vertellen, maar op het moment zelf niks doen, dat is heel spijtig. En ik vind dat een tekortkoming om u tegen te zeggen. En ik ben blij dat er eindelijk een keer een debat over komt en dat die verantwoordelijkheid ook effectief wordt gelegd bij het college. Maar wat doet het college of wat doet de schepen? De schepen duwt zijn paraplu omhoog en we weten het niet. Het is niet voor ons.
Dirk, wacht even. Er zijn nog een paar mensen die gaan tussenkomen en dan daarna kunt je alle antwoorden bundelen. Lode was de volgende.
Ja, misschien een tip. Allee, ik ga me niet inhoudelijk met dit bezighouden, maar ik dacht dat in het reglement stond dat we respect moeten hebben voor elkaar en elkaar laten uitspreken en niet tussenkomen in de debatten als iemand een vraag stelt.
Ik doe mijn best.
Dank u.
Tine?
Ik hoor hier een discussie en dat zijn vaststellingen op terrein, maar ik stel mij de vraag, Dirk, dan worden die bestekken van Fluvius niet of van tevoren gecontroleerd? Want ik kan me niet inbeelden dat Fluvius bestekken uitstuurt waar dat veiligheid niet in beschreven staat. En als dat zo is, dat zal zo zijn, ik ben er redelijk van overtuigd, als dat zo is, heeft ieder leidend ambtenaar het mandaat om die werken stil te leggen. Ook jij, Dirk. Je zegt geen leidend ambtenaar in deze, maar je kunt hem wel direct bellen en onmiddellijk de werken stilleggen. En ik kan mij niet inbeelden dat die aannemers nog voor Fluvius mogen werken als ze dat op deze manier in Boeghout doen en elders, dat weet ik niet. Dus ik denk dat we meer preventief moeten gaan denken en op voorhand afspreken wat de afspraken met de aannemers zijn. En dat moet gecontroleerd worden en daar moeten die... Fluvius heeft allicht ook een beleid dat ze die aannemers gewoon uitsluiten volgende keer en niet meer laten meedoen. Dit is erover.
Ik heb nog één vraag, Dirk van Erik.
Ja, Dirk, ik vind het eigenlijk een beetje raar gezegd dat we dan de interpellatie gaan doorsturen naar Koen Kinnis, terwijl dat eigenlijk uw beste collega uit Genk, een zekere Wim Driessen, voorzitter is van Fluvius. Dus ik zou dan liever hebben dat je hem naar de voorzitter van de Raad van Bestuur doorstuurt. Dank je.
Oké. Dirk, kunt jij even...
Ja, oké, maar het is niet de voorzitter van Fluvius Antwerpen, is Koen Kinnis. En die bestekken worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen, niet van Fluvius Nationaal, om het zo maar te noemen. Hè. Dus elke... De provincie heeft zijn eigen afdeling. Hè. En ik vind het ook wel spijtig, want ik haat zulke voorvallen. Hè. En ik heb dat al een paar keer tegen Fluvius gezegd. En dat is nogmaals gezegd tegen Fluvius. Naar aanleiding van die gebeurtenissen die nu gebeurd zijn. En het is telkens maar hetzelfde liedje. En er zijn al werken stilgelegd. Er zijn al mensen die terug moeten vertrekken hebben. En dat maakt het natuurlijk wel nog vervelender, want dan komen ze op een andere dag terug. Hè. En dan moeten ze nogmaals de straat openleggen. Nogmaals, de mensen weten niet wat er gebeurt. Is er nogmaals een vrachtwagen verschijnen met kraantjes? En oké, ja. Dat is dan twee keer, hè. Op zijn minst. Soms wel drie keer. Maar het is altijd hetzelfde liedje. Het is nu al maanden, jaren. En het is elke maal het opdracht van elektriciteitswerken. En het zal niet de laatste keer zijn, want de netten moeten verzwaard worden in Boeghout. Het zal nog vele keren gebeuren. En dat is spijtig, hè. Maar het zal moeten. En onze dienst kan niet elke maand om 8 uur naar daar gaan. Onze diensten beginnen het morgens trouwens niet om 8 uur. Dus dat weten die mensen ook. Hè? En de politie rond 8 uur kan ook niet overal tegelijk zijn. De zone Minos rond 8 uur, inderdaad, dan begint de spits, de scholen beginnen open te gaan. Die kunnen niet alle werven of werven die in de zone moeten aangesneden worden gaan bezoeken. Die vergunning is ingegaan vanaf donderdag. Ze hebben vrijdag niet gewerkt, ze hebben donderdag niet gewerkt, ze hebben maandag niet gewerkt, ze zijn dinsdag begonnen. Moet de politie elke dag naar daar rijden om te controleren of ze beginnen of ja? Dat is onbegonnen werk, Bjorn. En dat is heel spijtig, hè. We moeten vertrouwen op de nutsmaatschappij en dat ze zich aan hun woord houden. Daar gaat het bij mij over.
Oké, nog het woord aan Bjorn.
Ja, oké, Dirk. Ik denk niet dat de mensen, eerlijk gezegd, daar, die hun kinderen op school zitten, ermee gediend zijn om gewoon te zeggen, we gaan die interpellatie gewoon doorsturen naar Fluvius en daarmee is het opgelost. Het gaat over de veiligheid van de kinderen daar. En die moet je als college ook nemen. Dat is uw verantwoordelijkheid ook. Dat is uw verantwoordelijkheid als schepen. Sorry, ik ben nog niet klaar, hè. En ik heb hier uw CIPOT dingetje bekeken. Hè. Er staat één puntje, één blauw puntje op. Het is heel de straat waar ze aan het werken zijn. Nogmaals, 0,0 is er ergens geplaatst. Ik heb gevonden werken Vremse Steenweg, werken Bertoudstraat. Die heb ik gevonden. En dan heb ik nog in een college gevonden dat er de ledverlichting dat eraan ging gewerkt worden in de Lindelei in 2017. Ja, ik ben er echt heel kwaad over, want dat gaat echt om veiligheid. Hè. Aan een schoolomgeving. En nogmaals, met doorsturende interpellatie naar eender wie, daar zijn die mensen niet mee geholpen. Hè. Daar had maar iets moeten gebeuren met een kind daar. Hè.
Wacht, Dirk. Ik ga eerst even, Koen had ook het woord nog gevraagd en dan kunt je nog aansluiten.
Ja, ik wou even in het algemeen toch wel melden, en dat is denk ik wel belangrijk, want ik denk dat er eigenlijk niemand in deze gemeenteraad denkt of zegt dat wat daar gebeurd is, dat niet schandelijk is. En ik heb als burgemeester de bevoegdheid, zeker bij acuut gevaar, maar ook als vergunningen niet worden nageleefd om onmiddellijk werken stil te leggen, te schorsen of wat dan ook. Ik heb dat ook al gedaan. Ik heb het ook al gedaan op momenten dat ik zelf zaken zie. Dus ik wil ook gewoon een oproep doen dat ik was niet op de hoogte van het feit waar en wanneer die werken... want ik volg wel al die werken op die komen in de digitale databank waar dat die in zitten. Maar ik was niet op de hoogte dat die voor 9 uur al bezig waren, maar dat ze niet mochten. En dat er eigenlijk ook de straat niet afgezet was, dat de school niet verhuurd was, enzoverder, enzoverder. Maar ik kan alleen maar vragen dat als men zoiets opmerkt, of dat er nu een raadslid is, of iemand van een school, of wat dan ook... Bel een dienst op, want ik laat ze ook effectief onmiddellijk stil liggen. En ik heb dat ook effectief gedaan. De laatste keer heb ik bijvoorbeeld heb ik eens een keer gezien dat er gewerkt werd aan het fietspad aan de Alexander Frankstraat richting de school. Ik fietste daar toen zelf voorbij. Ik heb het onmiddellijk laten stilliggen, omdat ze daar ook al nog bezig waren op het moment dat de kinderen naar school aan het fietsen waren. Dus dat is inderdaad belangrijk. Er zitten helaas cowboys tussen de aannemers die werken voor nutsmaatschappijen, want het gaat niet alleen over Fluvius natuurlijk waar je mee geconfronteerd wordt. Hè. Er zijn heel wat andere nutsmaatschappijen ook. Waaier, Telenet, Pitpa en zo verder. En dat wordt ook wel aangekaart dat als aannemers zich niet houden aan de zaken die opgelicht zijn geworden om eigenlijk die aannemers ook niet meer aan te stellen voor werken in de toekomst, om die echt effectief te sanctioneren. Maar in dit geval, alsjeblieft, raadsleden, maar ook andere mensen, als je dat vaststelt en je zit in een het is inderdaad echt een flagrante schending van de voorwaarden, onmiddellijk de dienst contacteren of mij bellen. En dan kan er ook onmiddellijk ingegrepen worden. Het is ook niet de eerste keer dat ik politie opvorder om onmiddellijk naar zo'n situatie toe te gaan en effectief ook zelfs PV te laten uitschrijven aan die aannemers als die zo'n zaken doen. Dus dat wil ik in het algemeen brengen van er is een bevoegdheid van waaruit ik kan optreden om zo'n zaken onmiddellijk kal te stellen.
Nog een paar mensen. Dirk, had jij nog graag? Ja.
Ik heb waarom heb je niet gebeld? Hè? Want onze diensten kunnen dat niet weten om echt dus morgens. Hè? Als ze donderdag niet begonnen zijn, zijn vrijdag niet begonnen, zijn maandag niet begonnen, ze beginnen dan dinsdag plotseling wel, tegen alle regels in. Hè? Dus 100% gelijk. Hè? Dus dit kan niet, zoals Koen zegt. Hè? Waarom is er dan niet gebeld geweest door de mensen die foto's getrokken hebben? Dat vraag ik me eigenlijk dan af.
Ook nog een andere job heb. Ze hebben die foto's mij doorgestuurd en ik heb pas middags foto's gezien. Dus anders had ik misschien inderdaad ook wel gebeld. Maar ik ben geen schepen, dus ik ben dat niet constant aan het opvolgen. En nogmaals, zoals je er juist hebt gezegd, het zal nog voorkomen, het moet nog verzwaard worden. Ik vraag u gewoon met aandrang om dat korter op te volgen, want ik blijf gewoon mijn interpellaties erover schrijven. Nogmaals.
Ja, ik ga nog even het woord aan Lode geven, die heeft ook nog gevraagd. Dan kunnen we nog een laatste ronde doen.
Zit de gemeente Boeghout? Wie zijn de vertegenwoordigers van Boeghout in Fluvius? Kan daar niks over gezegd worden?
Lode, bij de hervorming van de intercommunales hè, zijn er grote fusies gebeurd. Hè. Er is Boeghout buiten Fluvius geweerd, dus wij hebben daar geen vertegenwoordiger. In het verleden zat ik in het RIS-comité bij IVIG. Toen werden die werken continu opgevolgd. Werden die nauwkeurig nagekeken, maar sinds er inderdaad geen vertegenwoordiger is van in Boeghout bij Fluvius, kan daar niet meer kort op de wal gespeeld worden. En dat vind ik ook heel spijtig, natuurlijk.
Oké, dankjewel. Ik denk dat dit duidelijk een punt is dat leeft. Ja, Dirk.
Bjorn toe. Als er een vergunning wordt afgeleverd, en er staat een spreiding op tussen dagen, dat was een vergunning over 9 dagen, hè, dan weet je nooit wanneer die mensen beginnen. Het kan ook zijn dat die zelfs niet beginnen, hè, dat die om een of andere reden niet komen opdagen. Hè. Dat gebeurt ook, hè, Bjorn, dat gebeurt ook. Hè. Ik eis gewoon dat Fluvius zich meldt wanneer ze beginnen. Ze moeten zich aan een vergunning houden. Dat wil zeggen, als ze starten, moeten ze een signaal geven. Hè. Een beetje verantwoordelijkheid opnemen, noemen we dat.
Oké, Sven?
Ja, dank u wel. Dirk, het is natuurlijk wel spijtig. We duwen onze paraplu omhoog, want het is de schuld van Fluvius. Of we leggen de verantwoordelijkheid bij een raadslid of bij een burger om dan actie te ondernemen op die moment. Dat is een beetje de wereld op zijn kop. Dat is een beetje de verkeerde kant. Je kunt misschien aan de Koen vragen dat hij u zijn gsm-nummer kan geven. Dan kun je naar de Koen bellen om de boel te laten stilleggen. Dank u wel.
Bjorn, voor u het laatste woord nu, over uw eigen interpellatie.
Ja, gewoon even het feit van, ze hebben een week de tijd gehad op uw fameuze CIPOT. Ik zal het hem u subiet geven.
CIPOT.
Daar staat op, of het ook mag noemen, sorry. Daar staat op, werken van 17.11 tot 19.11. Dus dat is toch vrij beperkt. Dat gaat niet over 10 dagen dat ze eventueel kunnen werken. Hè.
Ja, oké, Dirk, het is even, ik denk dat Bjorn zijn punt gemaakt heeft met deze interpellatie. En dat we kunnen overgaan dan naar een volgende punt. En dat is ook ingediend door Bjorn en dat betreft een informatieve vraag over de stand van zaken wat betreft de bouw van het nieuw containerpark en het skatepark.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag informeren naar de huidige status van het project van het nieuwe containerpark en het aansluitende skatepark. Mijn vragen zijn als volgt. Is de oorspronkelijke planning nog steeds actueel? Wanneer wordt verwacht dat het containerpark en skatepark volledig operationeel zullen zijn? En is de oorspronkelijke kostenraming nog steeds correct? Ik wil gewoon even verduidelijken dat ik die vraag stel. Ik weet dat ik die verslagen ook kan terugvinden in het college over de status daarvan, maar het is ook gewoon om de mensen, de inwoners, te informeren hierbij.
Oké, dankjewel, Bjorn. Dat willen we zeker doen. Sinds 2 juni 2025 is het recyclagepark gesloten en de werken zijn eigenlijk de week daarna onmiddellijk gestart. De planning zit momenteel goed op schema. Het was de bedoeling dat het 140 werkdagen zouden zijn, gedeeld door 5, dat zijn 28 weken. En dat wordt eigenlijk, tot nu toe loopt dat eigenlijk goed, maar we zitten natuurlijk, we hebben denk ik in totaal 10 dagen weerverlet gehad. Die moeten natuurlijk, dat zijn dan ook weer 2 weken. En in de kerstvakantie gaat de aannemer ook 2 weken op vakantie en hebben ze 1 week, heeft het bedrijf eigenlijk een soort van opleiding, dus eigenlijk gedurende 3 weken gaat er niet gewerkt worden, dus zo schuift het wel wat op. Maar we hebben eigenlijk altijd gecommuniceerd dat het recyclagepark terug operationeel zal zijn in het voorjaar van 2026. En wij hopen wel in het eerste kwartaal van 2026, dus wij gokken zo'n beetje op maart, maar neem april, allee, bedoel van, ik wil me daar ook niet helemaal op vastpinnen. Beter de tijd nemen om het goed uit te werken. In verband met de kosten, die zijn eigenlijk ook nog altijd goed redelijk binnen het budget. Soms worden er door de aannemer wel eens aanpassingen voorgesteld. Dit wordt altijd teruggekoppeld naar de architect. Het alternatief moet evenwaardig zijn en mag ook geen meerkost betekenen. En er worden geen toegevingen gedaan op gebied van kwaliteit. Het wordt eigenlijk heel goed opgevolgd. Er is een coördinator, een werftoezichter van IGIAN, Bart. En die volgt dat echt heel, heel consequent, heel goed op. Wekelijks hebben wij ook werfvergaderingen, waarbij dat dus de aannemer de werftoezichter aanwezig is, waar onze milieuambtenaar ook aanwezig is, ook de coördinator van het Snep en Bos is daar ook aanwezig. Als de milieuambtenaar niet kan, dan is de omgevingsambtenaar aanwezig. Ik probeer er als schepen ook aanwezig te zijn, ofwel iemand van mijn collega's. En daarnaast hebben we inderdaad de werfverslagen die elke week worden geagendeerd op het Schepencollege, zodanig dat we eigenlijk alles goed kunnen opvolgen. Dus in feite, de kosten, dat ligt nog altijd binnen het budget, is alleen een meerkost van ongeveer 50.000 euro, die er wel, allee, dat is al wel een flink bedrag, maar dat is eigenlijk echt wel het enige dat er zo'n beetje uitspringt. En dat gaat eigenlijk over extra grondwerken die moeten gebeuren.
Oké, dank je wel. En dan voor de terugkoppeling in verband met het skatepark, geef ik het woord aan Els.
Ja, dus eigenlijk begin dit jaar is er besloten om samenwerken met IGIAN voor de omgevingsvergunning en de inplantingszone, zowel voor de berging als voor het skatepark. Want die info hebben we eigenlijk nodig om het bestek van het skatepark, om dat erin te kunnen opnemen, onder andere de waterafvoer of de wadi die dat erin wordt bepaald. Er is voor de zomer vooral rond de berging gewerkt, omdat dat eigenlijk het meeste werk was in functie van de omgevingsvergunning. Normaal gezien ging die omgevingsvergunning begin september aangevraagd worden en van zodra dat die binnen is, kunnen we het bestek van het skatepark aanpassen en terug publiceren. Maar ja, binnen IGIAN hadden intern wat problemen. Er is een architect die dat eigenlijk ging opnemen, die werkt niet meer voor IGIAN, dus hij heeft even stilgelegen. Maar vanaf dat er iemand nieuw wordt aangesteld, gaat dat verder kunnen doorgaan. Alle info die is er. En dan zal ook, dan zullen de volgende stappen eigenlijk zijn. Hè, dus we hopen dat er in december een nieuwe architect is. Dan in januari zal er de aanvraag zijn van de omgevingsvergunning. Daarvoor moet je toch een aantal weken rekenen. Dan hopen we dat we in maart het bestek kunnen aanpassen en dan publiceren. Die procedure dat zal ook ongeveer een maand zijn. Dan hopen we dat we in april kunnen gunnen, de opdracht kunnen gunnen. En dan de realisatie, ik hoop dat dat nog in de zomer is, maar dat zal allemaal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de firma. Maar ten laatste het najaar hoop ik wel echt dat dat rond is.
Oké, dankjewel. Bjorn, jij wou nog even tussenkomen?
Dank u voor de antwoorden. Gewoon een vraag. Dus we worden dan vanuit dat het skatepark eigenlijk wel nog deels samen met het containerpark wordt gerealiseerd eigenlijk? Dus ik vermoed niet of is het dan zo dat het containerpark eerst wordt gemaakt en nadien beginnen ze aan het skatepark? Het is niet dat het gelijk loopt, de werkzaamheden eigenlijk.
Nee, waarschijnlijk zal het skatepark en de berging zullen eerst klaar zijn. En dan vervolgens, de ondergrond zal wel mee al genomen worden met het recyclagepark. Maar de verdere uitwerking, dat is eigenlijk dat is een ander bestek. Dat is een andere firma die dat zal opnemen.
Ja, okay.
Ik schrik alleen een beetje als ik u hoor zeggen van die omgevingsvergunning, die zal al binnen een paar weken afgeleverd worden. Ik vind dat heel heel kort en snel. En dus jullie gaan er al op voorhand van uit dat er geen inspraak is, dat er geen, geen grotere procedure nodig is, dat het dan versneld kan. Dat viel mij alleen op. Bij ons duurt dat meestal maanden, dus vandaar.
Ja, die inspraak daar rond, dat is eigenlijk allemaal al gebeurd. Hè. Eigenlijk ligt gewoon alles klaar. Hè. Dus,
er zijn ook nog onderzoeken.
Ja, dus allee, we gaan wel zien, hè, maar dat zou toch binnen enkele weken dan moeten kunnen. Hè. Dus daar gaan wij van uit.
Oké, dat waren alle punten voor de gemeenteraad.